Dames en heren, welkom allemaal vanavond op deze informatieavond. We hebben vanavond twee onderwerpen. Dat is eerst de Stichting Basis, die met een presentatie komt. Dat zal gedaan worden door de heer Blink. Het tweede deel van de avond is een tussenevaluatie voor kunst en cultuur. Daar heb ik zelfs vier namen bij. De heer Assi, Nienhaus, Huisman en Van Beek. En die presenteren de cultuurnota. Vanavond wordt er uitgezonden. Dus als u vragen heeft, ook eventueel vanaf, het is openbaar, dus ook vanaf de publieke tribune zou dat kunnen. Wilt u dan gebruik maken van een microfoon? U kunt dan de microfoon gebruiken daar op de hoek. Dan zou ik de heer Blink willen vragen om namens Basis. Als er vragen zijn, wilt u dat die tussendoor gesteld worden of zegt u aan het eind van de rit?
Dat mag tussendoor. Dat is geen probleem. Goed. Dank u wel voor de uitnodiging om hier vanavond iets over Stichting Basis te mogen vertellen. Zoals al aangegeven en ook achter mij staat geprojecteerd, is mijn naam Wietse Blink. Sinds 1 november directeur bestuurder van de Stichting Basis. Dus dat is nog maar heel kort. Als u nou zegt, van ben je ook zo kort bij Stichting Basis bekend, dan moet ik dat ontkennen. Want sinds 1 mei, jongstleden, ben ik begonnen als algemeen directeur. Met mij, en dat staat ook geprojecteerd, is ook aanwezig Freek Kroon, lid van de Raad van Toezicht. Ook vanaf 1 november in die hoedanigheid actief voor de Stichting Basis. En voor die tijd lid van het bestuur ad interim. Dus ook niet helemaal onbekend met Stichting Basis, maar ook maar heel kort bij de Stichting Basis actief als bestuurslid, namelijk vanaf februari 2011. Dat even, denk ik, vooraf. Ik wil u graag meenemen aan de hand van een PowerPoint-presentatie met betrekking tot de ontwikkelingen van Stichting Basis. Die PowerPoint-presentatie die spreekt voor zich, denk ik. Het is ook meer even een ondersteuning voor u, om eens te kijken van wat voor aspecten komen zo al voorbij vanavond. Aan de andere kant, hebt u vragen, en dat was ook al de vraag van de voorzitter, schroom niet. U mag ze stellen op ieder gewenst tijdstip tijdens de presentatie. Ik pak de draad wel weer op. En daar gaat hij al. Kijk eens, ik moet even winnen met deze fantastische apparatuur. Ik neem u mee aan de hand van een aantal ontwikkelingen bij de Stichting Basis. En u ziet ze achter mij geprojecteerd. Krimp, financiën, de kwaliteit van het primaire proces, bestuurlijke ontwikkelingen, de code goed bestuur en de inrichting van de werkprocessen bij de Stichting Basis als mede de interne bedrijfsvoering. Dat zijn de ontwikkelingen eigenlijk die voor mij vanaf 1 mei heel erg belangrijk zijn geweest en die ook voor het bestuur ad interim van belang zijn geweest in de afgelopen periode. In ditzelfde huis hebt u namelijk allen de jaarrekening van 2011 onder ogen gehad en u hebt zich daar heel kritisch over uitgelaten en terecht, want daar stond nogal een fors bedrag in het rood. Vandaar ook dat wij graag vandaag van de gelegenheid gebruik willen maken om u daar enigszins in mee te nemen wat zo al daar de oorzaken van zijn geweest. Ik ga naar de volgende en dat heet Krimp, want dat was namelijk een van de eerste van het overzicht. De Stichting Basis wordt namelijk al gedurende meerdere jaren geconfronteerd met krimp. En dat is eigenlijk vanuit een tweeërlei oorzaken. De ene oorzaak is dat er sprake is van daadwerkelijk minder leerlingen, minder kinderen in zowel de gemeente Tinalo als in de gemeente Haren. Dat is niet alleen maar een tendens die wij in deze twee gemeenten tegenkomen, dat komen we overal tegen. Met name in Noord-Nederland. Maar ook bijvoorbeeld Oost-Nederland en Zeeland hebben fors te kampen met het fenomeen krimp. Aan de andere kant, en dat zal ik zeker niet ontkennen, heeft de Stichting Basis voor een deel, ten gevolge van toch wel de kwaliteit van een aantal scholen, te maken met een bepaald soort van imago. Ik zal niet direct zeggen van een slecht imago, maar een imago wat in ieder geval ouders doet besluiten hun kinderen van tijd tot tijd niet naar het openbaar onderwijs te sturen, maar naar andere scholen voor basisonderwijs in de gemeenten Haren en Tinalo. Er is dus sprake van een wegleg-effect, zou je kunnen zeggen.
Voorzitter. Omdat de gelegenheid er is, maken we er ook maar gebruik van. U zegt er is sprake van weglek omdat een bepaalde imago bij de stichting... Heb u daar inzichtelijk hoeveel, om welk aantal het gaat?
Niet het exacte aantal, wel bij benadering. Op dit moment denken wij ongeveer dat het een 30-tal leerlingen behelst in de gemeente Tinalo... en een kleine 20 in de gemeente Haren. Om erbij die aantallen moet ik denken. Ja? Maar wat vooral ook een gevolg is geweest van die krimp, is dat er gebruik is gemaakt van geen eenduidige en stabiele prognoses met betrekking tot de toekomst van Stichting Basis. Zoals u weet worden er ook in dit huis van tijd tot tijd prognoses gemaakt met betrekking tot het leerlingenaantal nu en in de toekomst. Daarvoor gebruik je over het algemeen een extern bedrijf. Het bedrijf ProNexus wordt daar nog wel eens bij gebruikt. Maar ook in een aantal andere opzichten wordt er wel uitgegaan van andere vormen van prognoses. Wat in ieder geval het geval is geweest bij de Stichting Basis in het verleden. Dat er geen sprake is van een eenduidig prognose-instrument. En daardoor zijn er geen stabiele prognoses gebruikt als uitgangspunt voor bijvoorbeeld de formatie. Er is dus eigenlijk niet in of op een tijdig moment geanticipeerd op de prognoses die voorbij kwamen. Laat staan dat de prognoses eenduidig en ook een realiteitswaarde hadden. Ten gevolge daarvan heeft Stichting Basis al geruime tijd meer personeel in dienst gehad dan dat eigenlijk had gemogen ten gevolge van de krimp. Het betekent namelijk dat je op basis van je leerlingenaantallen bekostigd wordt door het Rijk, door de overheid. Als op een bepaald moment er meer leerlingen komen, krijg je daardoor ook meer geld en kun je dus ook meer personeel aanstellen. Op het moment dat het andersom is, zul je dus ook moeten anticiperen op de krimp. Ik heb het net al even genoemd. Meer personele uitgaven dan inkomsten. Betekent dat je dus eigenlijk een aanslag doet op je reserves. Wat ook nadrukkelijk het geval was bij de Stichting Basis, is dat er een inzet van personeel werd gepleegd op basis van incidentele inkomsten. Dat moet ik wel even uitleggen. Incidentele inkomsten zijn bijvoorbeeld inkomsten ten gevolge van leerlingen die een rugzak hebben. U kent dat fenomeen wellicht, de leerlinggebonden financiering. Daarbij, ik zal het maar gewoon doorgaan neem ik aan, hè? Daarbij, dit is niet een leerlinggebonden financiering die hier het gebouw betreedt. Nee, leerlinggebonden financiering, ik zal het nog één keer proberen uit te leggen, want we waren even afgeleid met elkaar. Betekent dat een leerling met een rugzak, een leerling met een beperking, wel kan deelnemen aan het onderwijsproces op een reguliere basisschool en dat daar extra inkomsten voor komen. Alleen dat geld dat zit in een rugzak en het woord zegt het al, dat geld dat volgt de leerling. Dat betekent dat je dus nooit structurele aanstelling van personeel kunt doen op basis van deze incidentele kosten. Of inkomsten beter gezegd. Dit is wel gebeurd. En dit heeft ook geleid dat er dus structureel personeel is aangesteld op basis van incidentele inkomsten. Ik heb hier het voorbeeld genoemd van de LGF, de leerlinggebonden financiering, maar er zijn meer voorbeelden waarbij er sprake is van een aanstelling op basis van deze tijdelijke inkomsten. De BAPO, een typisch begrip voor het onderwijs, betekent niks anders dan dat een leerkracht, een personeelslid, wanneer die 52 jaar of ouder is, of 56 jaar of ouder, gebruik mag maken van wat dagen die hij dan geschonken krijgt voor een deel vanuit de werkgever. Vanuit goed werkgeverschap is dat altijd natuurlijk een prima instrument. Je bent het trouwens vanuit de CAO verplicht als werkgever. Maar het betekent wel dat je niet de mensen die daar gebruik van maken één op één kunt gaan vervangen. Ten gevolge daarvan zul je dus een dotatie moeten maken met betrekking tot deze voorziening. Dat is in het verleden bij de Stichting Basis niet gebeurd. Wat er ook is voorgevallen en wat heel duidelijk een indicatie is geweest met betrekking tot de inzet van personeel, is dat er relatief gezien veel extern personeel bij de Stichting Basis is ingezet. Niet alleen maar voor het primaire proces, voor de groepen, maar ook zeer zeker daar waar het bepaalde trajecten betreft, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van teams op de verschillende scholen. En dat niet alleen maar op de scholen waar eventueel sprake was van een bepaalde kwaliteit, zoals de inspectie dat noemt, zeer zwak of zwak. Nee, ook op andere scholen is dat gebeurd. Waar ook sprake van is geweest, zijn overschrijdingen op materiële kosten en exploitatie. Nou kun je als stichting zeker een invloed aanwinden met betrekking tot je materiële kosten. Dat is, vind ik ook een noodzakelijk manier van een bedrijf leiden. Aan de andere kant de exploitatie van met name de huisvesting van de gebouwen van de stichting, of waar de stichting gebruik van maakt, daar is er sprake van minder inkomsten dan dat de exploitatie ook daadwerkelijk bedraagt. In dit huis is bekend dat er sprake is van een suppletieregeling voor wat betreft dit deel. En de suppletieregeling, u weet het ook, dat staat toch voor de toekomst op de tocht. Ook in de toekomst zal de Stichting Basis voor wat betreft exploitatie de nodige zorgen blijven kennen. Wat we gelukkig wel hebben kunnen waarnemen een aantal weken geleden, ik meen uit mijn hoofd 6 november, is dat het IAB-beleid in deze gemeente door deze raad is geaccepteerd, ten gevolge waarvan wij in de toekomst gelukkig gebruik kunnen gaan maken van een aantal gebouwen waar wij kunnen bogen op in ieder geval een exploitatie die sluitend zou kunnen zijn. Toen de Stichting Basis op 1 januari 2009 is verzelfstandigd, of beter gezegd, het openbaar onderwijs vanuit de beide gemeenten is verzelfstandigd op de eerder genoemde datum, is dat gepaard gegaan met een zogenaamde bruidschat. Die bruidschat die heeft alleen geen eeuwigheidswaarde en dat zal u daarin zeker positief stemmen, maar aan de andere kant voor de Stichting Basis heeft het wel betekend dat er niet voldoende is geanticipeerd op een afname van de gemeentelijke bijdragen en subsidies. Daarnaast hebben wij geconcludeerd dat ten gevolge van de afname van die gemeentelijke bijdragen er wel degelijk bepaalde verplichtingen zijn aangegaan, ook weer op personeelgebied. En dat zal altijd op een bepaald moment zijn repercussies kennen, want een organisatie die een bepaalde krimp kent, zal zeker afscheid moeten nemen van personeel wat niet langer kan worden bekostigd vanuit niet alleen de overheidsinkomsten, maar ook de afname van de gemeentelijke bijdragen en de subsidies. Daarnaast is ook geconstateerd dat binnen de Stichting Basis onvoldoende gebruik werd gemaakt van een begrotingssystematiek. Een begrotingssystematiek die ons inziens, Raad van Toezicht en ondergetekende, van enorm belang is, wil je daadwerkelijk in controle zijn binnen je organisatie. Aan een begrotingssystematiek is tevens een bepaalde begrotingsdiscipline gebonden en daar dien je ook aan te houden. Dat betekent dat met directeuren van de scholen momenteel een leergang financieel management wordt gevolgd, ten gevolge waarvan wij in controle kunnen komen. Dit voor wat betreft het onderdeel financiën. En ik wil graag daarmee de volgende stap maken, namelijk naar de kwaliteit van het primaire proces.
Voorzitter, ik heb nog een vraagje over de financiën.
Graag.
U hebt een heel verhaal gehouden en een dank daarvoor. U geeft aan van, u zit net vanaf 1 november en wordt eigenlijk geconfronteerd met nou ja, nog een hoop problemen binnen deze organisatie. Die hadden sommigen, dat heeft met de tijd te maken, sommigen dat is in het verleden niet adequaat opgepakt. U heeft het ook over personeel, overtal, boventallig. Er zal op een gegeven moment gesneden worden. We hebben 2011 net gehad als begroting waarin een fors tekort is gesignaleerd en in ieder geval vastgesteld. De teneur voor 2012 is ook niet rooskleurig. En u geeft in aan, in u, tenminste wat heb ik ergens gelezen, dat in 2013 dat u denkt dat u dan weer grip krijgt op de totale organisatie en ook ten opzichte van de financiën. De afvloeiing van personeel, dat die frictiekosten, die komen op uw bordje en niet op het bordje van de gemeente. Dat betekent dat in 2013 daar behoorlijke frictiekosten aan de hand zijn voor de afvloeiing van personeel. Ik geloof dat 23 boventallig al zo zijn. Ik geloof, als je even doorrekent, dan is het zelfs nog 45 als je het aantal leerlingen neemt. Hoe denkt u dat die dat in 2013 financieel kan behappen? Zonder uiteindelijk, want die bruidschat waar u het ook over had, die is zo'n beetje ook opgesoupeerd. En daar is ook niet veel van over. Dus u krijgt straks of een verlies, of u komt bij ons als gemeente aankloppen voor extra gelden. Hoe zien we dat?
Ja, eerst even denk ik een misverstand uit de weg ruimen, vooraf. De aantallen FTE's die u noemt, die kloppen niet. Wat wij hebben gedaan is met stoom en kokend water voor de zomervakantie met de vakorganisaties overleg gevoerd. Dat heeft geleid tot een overeenstemming voor een sociaal plan voor in totaal 12 FTE. Uitgaande van een gemiddelde personeelslast van 60.000 euro hebben we daar het over een bedrag van, zeg maar even voor het gemak, 750.000 euro. Met de vakorganisatie moeten we conform CAO overleg voeren, maar niet alleen overleg voeren, maar ook volgens een bepaalde systematiek eventueel het boventallige personeel, daar moeten we afscheid van nemen. Dat afscheid nemen, dat gebeurt in dit geval op basis van de overeenkomst in twee fases. Eén fase hebben we net, of hebben we straks op 1 januari achter de rug, zijnde de vrijwillige fase, waarin personeel gevraagd wordt om eventueel met gebruikmaking van een onderdeel van het sociaal plan afscheid te nemen van de organisatie.
Dat zou er een 10 moeten zijn geweest?
Daar hebben we het niet over aantallen. Ik heb het over bedragen in dit geval. Want aantallen die laten zich daarin gewoon niet zo goed vatten, omdat directeur bij wijze van spreken meer kost dan een leerkracht. Dus ik hou het even in dit geval op bedragen. Wij hebben op dit moment 500.000 euro teruggeploegd. En wij moeten dus nog 250.000 euro. Dat redden we niet voor 1 januari, want dan is de vrijwillige fase is voorbij. Dus wij zullen met de bonden in overleg gaan om te kijken hoe wij dat doen via een gedwongen fase. Daarbij zijn wij ook weer gebonden en gehouden aan een aantal voorschriften die in overleg met de bonden zijn vastgesteld en waar wij verder ook geen invloed op hebben. Dat is een afvloeingssystematiek op basis van dienstjaren, maar ook op basis van cohorten, zoals wij dat vanuit het UWV ook kennen. Maar ik zal u daar vanavond verder niet mee vermoeien, want dan wordt het een heel technisch verhaal. Maar dat is eigenlijk de context van waarbinnen op dit moment de Stichting Basis de mensen die in de boventallige situatie verkeren, dat we daar afscheid van nemen.
Dus u levert straks bij 1 december, geloof ik, krijgen we dus begroting 2013 en die is kloppend.
Nou, deze vraag of deze opmerking had ik nog wat tot het eind willen bewaren, maar nu u er zo rechtstreeks naar vraagt, dan kan ik u bij deze zeggen dat op 1 december er een sluitende begroting wordt ingeleverd. Ja, gepresenteerd en ingeleverd. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, zo kun je nog. Ik heb geen glazen bol, hè? Maar we doen ons best.
Voorzitter, mag ik ook? Ja. Ik wou graag nog even een vraag. U heeft de financiële situatie, voor mij betreft, even prima toegelicht. Eén puntje, dat mis ik nog even. En dat is de situatie van het voormalig administratiekantoor. In hoeverre heeft dat dan de omissies die u noemt in de brief die ik daarvan gezien heb, heeft dat invloed gehad, laten we zeggen, op de financiële situatie?
Ja, dat is zeker niet voor niets van onderwijs of van administratiekantoor gewisseld. Dat is ook een terechte opmerking. Op dit moment kan ik niet met harde bewijzen komen in de richting van het voormalige administratiekantoor om te zeggen van dat daar omissies zijn gebeurd of uitgevoerd waardoor wij nu in de rode cijfers zouden zitten.
Oké, want daar duidde ik eigenlijk op van eventueel toerekening naar die organisatie toe wat zij daar hebben mis of hebben laten hangen.
Ja, zeker.
Oké, dank u wel.
Okay. Maar even een vervolgvraag. Heb u daar zelf dan vanaf, want u zit er zeker al vanaf 1 mei. Dus heb je dan helemaal geen overzicht gehad over wat ook dit jaar aan omissies en tekorten zijn? Dat zie je dan toch op een gegeven moment ook binnen zo'n organisatie als je in 1 mei binnenkomt. Dat is 7 maanden terug.
Ja, ik reageer nu op de vraag in hoeverre dat van toepassing is ten gevolge van de wijziging van het administratiekantoor. Daar reageer ik op. Ik heb zeker een aantal uitspraken gedaan. En die hebt u ook mogen ontvangen als bijlage bij de uitnodiging voor deze avond, als het goed is. Ik kijk eventjes naar mevrouw Kooijga. Ik dacht dat dat onderdeel was van het totale pakket wat de Raad verstrekt heeft gekregen. Maar wat duidelijk een aantal zaken in staan die vanuit mijn waarneming, vanuit mijn constatering, aanleiding zijn geweest voor het oplopen van de tekorten. Dat klopt. Ik ga vervolgen. Ik was bij de kwaliteit van het primaire proces. Dat is een heel mooi woord voor niets anders dan het onderwijs wat wij geven aan de kinderen. En dat is ook onze primaire taak die wij te vervullen hebben. Alleen dat valt of staat nog wel eens een keer met datgene wat ik hier aan vooraf heb verteld. De Stichting Basis kende in 2011 twee zwakke scholen en één zeer zwakke school. En alle drie de scholen bevinden zich in de gemeente Tinalo. Dat was de Schuthoek in Zuid-Laren. Die gelukkig in april van het afgelopen jaar, of van dit jaar moet ik zeggen, van zeer zwak weer is opgekrabbeld in de groene sector, zou ik zeggen, van rood naar groen, naar een basisarrangement, want dat is de beoordeling van de inspectie van het onderwijs. We hebben nog twee zwakke scholen, helaas. Een zwakke school in Eelde, Dalton, en we hebben nog het Oelebret in Tinalo. Daar wordt op dit moment erg veel aandacht aan gegeven om te zorgen dat ook deze scholen in volgend jaar maart, april, wanneer weer de inspectie op bezoek gaat komen, zullen worden beoordeeld op basis van een basisarrangement. Desalniettemin is los van deze kwalitatieve impuls er ook sprake geweest door inzet van een externe partij om de kwaliteit op de verschillende scholen van Stichting Basis weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Op dit moment, en daarom heb ik dat ook expliciet nog genoemd, zijn er een tweetal scholen die nog in de fase van risicovol verkeren. En daar zijn we dus nadrukkelijk ook mee aan de slag om te zorgen dat deze weer zullen toetreden, of niet zullen toetreden, maar een basisarrangement zullen blijven houden. Ja.
U noemt twee zwakke scholen, die noemt u met naam en dan zegt u, er zijn nog twee die in de risico zijn. Dat zijn twee anderen.
Ja.
Als u dat nou vergelijkt met een andere onderwijs...
Bestuur.
Ja, zo'n organisatie als Basis, ja, hier is. Is dat dan vergelijkbaar met deze aantal?
Nou, ik vind het ook terecht dat u deze vraag stelt. Relatief gezien heeft de Stichting Basis te veel zwakke scholen. Dat klopt. Op een totaal van 17 op dit moment twee nog zwak. Dat is een fors aantal. Er zijn besturen waar het nog erger gesteld is, maar dat moet geen troost zijn. Dat moet voor ons juist een indicatie zijn dat we daar heel hard aan moeten werken.
En die twee die je betitelt net als risicovol,
ja,
die krijgen nu op dit moment ook extra aandacht?
Ja.
En is daar nog. Dus het zou net zo goed kunnen zijn dat we volgende keer 4 zwakke scholen hebben?
Nou, dat zou kunnen. Theoretisch kan dat. Maar ik ga ervan uit met de inspanning die wij op dit moment plegen en leveren, dat dat niet het geval zal zijn.
Ja, maar dus, ik vraag dat er ook een beetje om, als ik zie wat er in het verleden gebeurd is en hoe vaak op ons beloofd is dat er extra inspannings en extra trajecten zouden zijn en het is nog steeds niet gelukt dat we al onze scholen op maatvaardbaar niveau hebben.
Nee, klopt.
En dan wordt ons steeds verteld dat er een verbeterslag gemaakt is. Maar als ik u nou hoor zeggen dat er 2 zwakken zijn en er 2 risicovol, dan is die verbetering niet zo heel groot geweest.
Dat kunt u zo stellen. Dat kan. Ik geef aan in ieder geval vanuit mijn betrokkenheid bij het proces op dit moment, dat in ieder geval er heel hard wordt gewerkt. En meer kan ik niet tegen u zeggen. Zowel door het team van de desbetreffende scholen als door de directie. Daarnaast hebben we gelukkig ook de kans te baat genomen om in een veel breder perspectief andere deskundigheid vanuit de hele organisatie erbij te betrekken in plaats van externe betrokkenheid. Want wat eigenlijk in het verleden ook in mindere mate is geschied, is het feit dat men intern niet heeft gekeken van wat hebben we eigenlijk zelf in huis, terwijl dat best wel het geval is. En dat gaan we nu volop ook benutten bij het uiteindelijk zorgdragen dat deze scholen niet alleen het predicaat basisarrangement krijgen, maar dat ze eventueel zelfs nog beter worden dan dat ze al zijn. Maar dat geldt voor alle scholen. De kwaliteitsimpuls had ik net genoemd als laatste bij dit onderdeel. Er staat een heel mooi logo van basis en die zorgt ervoor dat daar een B en een E zijn weggevallen. Het is namelijk bestuurlijke ontwikkelingen wat daar moet staan. Om nog even terug te gaan in de historie. De Stichting Basis heeft in 2011 op een bepaald moment, op initiatief van het toenmalige bestuur, een externe partij ingehuurd. Dat is de firma Dullemond en de Zijnen geweest en de Haren in dit, geloof ik, in dit geval. Die hebben een rapport uitgebracht wat aanleiding is geweest voor in ieder geval het bestuur om op een bepaald moment het toenmalige management op non-actief te zetten. Vervolgens is datzelfde rapport mede aanleiding geweest om zelf uiteindelijk uit hun functie te worden ontheven. En daarna is er uiteindelijk sprake geweest van een periode van interim management tot aan 1 mei. Vervolgens is na het aftreden van het bestuur een bestuur ad interim geïnstalleerd vanaf februari 2012. En een van de eerste concrete acties van dit bestuur is geweest om een nieuwe algemene directeur per ingang van 1 mei te benoemen. Dit is redelijk feitelijk, maar ik wil eigenlijk even doorgaan naar de code goed bestuur. Want wat eigenlijk toch wel heel nadrukkelijk is geconstateerd, zowel door het bestuur ad interim als door de interim manager, maar ook door mij, is dat er in het verleden met betrekking tot de scheiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden het niet altijd even soepel is verlopen bij de Stichting Basis. Dat wil zeggen, bestuur ging nog wel eens op de stoel zitten van de directie op de stoel van bestuur, en dan krijg je soms hele rare bijeffecten. En dan zeg ik het maar even eufemistisch, maar dat kan een organisatie als Stichting Basis zich niet veroorloven. Ten gevolge van de code goed bestuur die in het onderwijs dient uitgevoerd te worden, waarin heel nadrukkelijk die scheiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden wordt belicht, is er uiteindelijk een scheiding aangebracht tussen management, zijnde de directeuren van de school, het bestuur, zijnde de directeur-bestuurder, en de toezichthoudende partij, de Raad van Toezicht. Dat heb ik zojuist al even bij u allen aan de orde gebracht, is vanaf 1 november nu geëffectueerd. Januari 2009 is de Stichting Basis uiteindelijk van start gegaan na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs uit de beide gemeenten. Eigenlijk is er in die periode weinig tot geen aandacht geweest voor het uniformeren van bedrijfsprocessen. Eigenlijk zijn de scholen, en ik zeg het dan misschien toch wel een beetje populair, maar zijn de scholen allen voortgegaan daar waar ze mee bezig waren, maar zijn eigenlijk nooit echt deel gaan uitmaken van een stichting basis. En dan kun je zeggen van, hoe kan dat? Want dat heeft toch alles met bekostiging te maken, dat heeft alles met financiën te maken. Dat klopt, maar het is niet alleen een kwestie van financiën, formatie, personeel. Nee, het is ook een kwestie van, ben ik onderdeel van een stichting? Hoor ik bij een stichting? En zal die stichting ook als een goede werkgever voor mij optreden? En heeft die stichting een eenduidige visie met betrekking tot de toekomst, hoe het onderwijs moet worden vormgegeven? Daar zijn de meningen voor een groot deel over verdeeld. Als u het mij nu vraagt, zeg ik, daar is te weinig aandacht aan besteed. Dat had concreter gekund en dat had ook beter gekund. Er is te weinig geïnvesteerd in het creëren van een lerend en een professionele organisatie. Nou zijn dat hele mooie begrippen, paraplu-begrippen, containerbegrippen, zo u wilt. Maar het is een noodzakelijk iets om te zorgen dat je met elkaar uiteindelijk ook een stichting draagkracht geeft, daadkracht geeft. Een stichting die namelijk ook erop aangewezen is, daar waar te veel personeel is op de ene school, je moet kunnen mobiliseren naar een andere school. Als je dan niet kunt bogen op een soort van stichtingsgevoel, dan zal de leerkracht die moet verkassen van de ene naar de andere school zich niet verbonden voelen met die stichting. Hetgeen een noodzakelijk iets is. Wat ook nadrukkelijk is geconstateerd in de afgelopen periode, is dat de expertise die op het stafbureau aanwezig is, wellicht een expertise is die wij met elkaar heel erg stevig moeten omarmen, maar die we misschien wel niet in eigen huis kunnen hebben. Wat we onszelf misschien wel niet kunnen permitteren. Een krimpende organisatie, zijnde de Stichting Basis, zal op een adequate manier moeten anticiperen op de toekomst en zal moeten kijken of het zich nog wel kan permitteren om de expertise zelf in huis te hebben. Dus dat zou kunnen betekenen dat je het niet langer zelf doet, maar dat je het ergens laat doen. En dat heet met een mooi Nederlands woord outsourcen. U wou een vraag stellen.
Ja, ik beluister hier een beetje in dat u zegt, de omvang en de grootte van Basis is onvoldoende om een professionele organisatie neer te zetten. Beluister ik dat goed? U zou niet de eerste zijn die dat bevestigt, maar dat wordt wel meer gezegd dat deze omvang volstrekt te klein is om dit goed te kunnen doen.
Nou, zeker nu het zich nu de organisatie krimpt, moet je je heel goed afvragen van of het nog wel in staat is om jezelf daarin te kunnen bedruipen of dat je niet bent aangewezen op deskundigheid van buitenaf. Dat is wat ik zeg.
Geeft u daarmee aan dat de Stichting Basis te klein is?
Nee, dat zeg ik niet.
Nee,
die is kleiner aan het worden. En dus moet je je goed afvragen of je nog wel in staat bent om het zelfstandig te kunnen doen. Voor het betreft specifieke expertise.
Staffuncties inhuren.
Je zou het bijvoorbeeld ook kunnen inhuren via het administratiekantoor. In plaats van dat je het in eigen huis hebt.
Ja, maar ik dacht toch toen wij begonnen waren met de Stichting Basis op het tuin, dat de bedoeling was dat we een organisatie neerzetten om door samen met de gemeente een bepaalde omvang te krijgen, dat je die expertise wel in huis haalt en in huis krijgt. Het is de bedoeling hier is geweest om een zelfstandige organisatie neer te zetten voor het onderwijs die zelf de expertise en de kennis in huis heeft.
Ja, ik snap ook dat het uitgangspunt is geweest op 1 januari 2009. Ja. We zijn inmiddels 3,5 jaar verder, 4 zelfs, geloof ik. Dus dat betekent dat we in de tussentijd een aantal veranderingen op ons hebben zien afkomen, waaronder een forse krimp. Als je kijkt van waar het aantal leerlingen waar Stichting Basis mee begonnen is ten tijde van de verzelfstandiging en wat het nu heeft, dan is dat fors teruggelopen. Dus dat betekent dat je ten alle tijde, hoe je het ook wendt of keert, want dat is denk ik een goede bedrijfsvoering, altijd moet overwegen in hoeverre je het nog wel zelfstandig kunt of dat je het ergens anders moet wegzetten. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Ik zeg niet dat het al gaat gebeuren, maar ik zeg wel dat je dat je daarop moet anticiperen. Expertise stafbureau. Afstemmen, ondersteuning, directies, personeel en beschikbare interne expertise. Ik heb de interne expertise al even genoemd zojuist bij de kwaliteit van het primaire proces. Daar is onvoldoende naar gekeken. We zijn nu druk bezig een eigen kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Dat is een heel mooi woord, maar niets anders dan wat hebben we in huis en hoe gaan we het op een goede manier inzetten ten behoeve van alle scholen van Stichting Basis. Maar wat we ook heel nadrukkelijk doen, en daar zitten we middenin op dit moment, is met directies een traject lopen. Dat noemen we ook weer met een heel mooi woord management development. Nou, dat betekent niks anders dan met elkaar eens even heel goed kijken van waar leggen we op dit moment onze prioriteiten. Hoe doen we dat met elkaar of doen we dat afzonderlijk van elkaar? In hoge mate, ik heb het net al even genoemd, lag het accent op afzonderlijk van elkaar een aantal ontwikkelingen vormgeven en oppakken. Ik ben heel duidelijk een voorstander van dat samen te doen. En daarvoor hebben we dit traject gestart samen met de directeuren. Om te zorgen van dat we, en dat is dan iets wat dan uit mijn koker komt, maar de Stichting Basissaus is over ons allen uit te gieten. En basissaus, dat betekent niks anders dat we met z'n allen dezelfde reuk en dezelfde smaak hebben. Iets wat mijn inziens broodnodig en noodzakelijk is. Daarnaast, er is al even bij stilgestaan vanuit de omissie van OSG waaraan genoemd is. Ik heb aangegeven dat we daar in mindere mate op dit moment zicht op hebben. De inventarisatie van de historie is wel iets wat voor ons op een bepaald moment noodzakelijk is om te kijken van in hoeverre we daar niet alleen van kunnen leren. Sterker nog moeten leren, maar dat we daar ook in ieder geval nog eens heel goed de meetlat langs leggen wat we daar nog mee zouden kunnen gaan doen. Het is niet gezegd dat we iets mee kunnen doen, maar we willen dat niet bij voorbaat terzijde schuiven. Hoe gaan we dat allemaal doen? Een aanpak. Ik had net op uw vraag al even gerefereerd aan het sociaal plan. Een noodzakelijk iets om te zorgen dat je je boventallig personeel kwijtraakt. Dat klinkt oneerbiedig naar de mensen die het betreft. Dat bedoel ik beslist niet zo. Maar als je minder inkomsten hebt en je hebt te veel personeel in dienst, dan ben je niet in balans. Waar je voor moet zorg dragen is dat je met elkaar in balans raakt. En dus moet je via de geëigende weg die daarvoor geldt, via DGO, dat is het overleg met de vakorganisaties, zorgen dat je een sociaal plan vormgeeft. Daarbij wetend dat als je een sociaal plan uitvoert, dat de kosten altijd voor de baat uitgaan. Dus u zal in dit huis ook zeker nog weer een jaarrekening 2012 voorbij zien komen, waar u en ik allebei niet vrolijk van worden. Maar dat is voor een groot deel ook opgehangen aan het feit dat we het sociaal plan uitvoeren. Namelijk het feit dat we zorgen dat we nu al 5 ton niet meer hoeven uit te geven en in 2013 al helemaal niet meer. Dus dat is al een aardige bezuiniging die we met elkaar hebben weten te bewerkstelligen. Wat ik onmiddellijk heb gedaan is het zorgen dat er een vacaturestop kwam. Iets of binnen een organisatie waar te veel personeel is, daar mag nooit in te nemen meer sprake zijn van een vacature. Want is er een vacature, op welke wijze dan ook, dan kun je die uit eigen gelederen, kun je daarin voorzien. Geen extern personeel meer. Heel erg goed kijken van wat is de toekomst voor wat betreft Stichting Basis als het gaat om natuurlijk verloop. U kent allemaal de discussie, niet alleen in deze gemeente, maar ook daarbuiten dat er sprake is van de generatie, de babyboomers. Nou, die hebben wij ook binnen ons personeelsbestand. En relatief gezien is het personeelsbestand van de Stichting Basis aardig aan de grijze kant. En dat bedoel ik ook niet oneerbiedig naar de mensen die het betreft. Maar daarin kunnen we in ieder geval voor wat betreft de boventalligheid zoveel mogelijk proberen het natuurlijk verloop te benutten.
Voorzitter, mag ik een vraag van de grijze kant? wat verstaat u bij in uw organisatie onder extern personeel?
Personeel wat niet in dienst is van de Stichting Basis, maar wordt ingehuurd.
Ja, onderwijspersoneel, bedoelt u?
Kan, maar kan ook specifieke expertise zijn. Ja. Interim management. Op een aantal scholen van de Stichting Basis hebben bijvoorbeeld interim directeuren rondgelopen tot de zomervakantie. Nou, dat is allemaal personeel. Dat hoef je namelijk niet meer in dienst te hebben als je bijvoorbeeld ervoor zorg draagt dat je een aantal directeuren binnen je eigen geledingen meerscholig directeur laat zijn. Dus hoef je niet voor die ene school daar ook nog een apart een directeur van aan te trekken. Natuurlijk verloopt tijdelijke contracten. Tijdelijke contracten zijn allemaal stopgezet. Meerscholige directeuren, ik heb er net al even aan gerefereerd. En wat we uiteindelijk ook met elkaar heel erg de focus op leggen, is het terugdringen van alle bovenschoolse uitgaven. De overhead, met een mooi woord gezegd, om te zorgen van dat ook daar we heel scherp aan de wind zullen gaan zeilen. Om te zorgen van dat we weer niet alleen in controle komen, maar uiteindelijk ook weer financieel gezond worden. Hier wilde ik het in ieder geval van mijn kant graag bij laten. Als u vragen hebt, dan ben ik graag bereid die te beantwoorden.
Ik heb nog een vraag. Even naar aanleiding van uw vertrekpunt vanavond. Dat is een vrij somber beeld natuurlijk. En als je het ophangt aan wat ik van u heb begrepen aan vooral de leerlingenprognoses in relatie met de begrotingen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken de afgelopen jaren dat toch incrementeel naar boven is bijgesteld. In plaats van eens goed te kijken hoe het werk ook zou moeten zijn. Daar ligt wel een valkuil. Plus, u zegt dat toezicht of in elk geval de binding van de organisatie met externe belanghebbenden belabberd slecht was. Daarmee zou ik kunnen suggereren dat de binding met de raad via de toezichthouders dan dus ook slecht is, omdat je geen contact hebt. Mijn vraag nu is er een mogelijkheid om de prognoses, wij zien zo nu dan prognoses hier verschijnen in deze raadzaal, om daar toch nog eens wat meer gericht en wat specifiek op in te gaan in uw verslaggeving? Want het is toch een heel belangrijk vertrekpunt.
En dan doelt u heel specifiek op de prognoses van de leerlingen? De leerlingenaantallen?
Ja.
Ik kan u verzekeren bij deze, op dit moment, dat de begroting van voor 2013 verzeld zal gaan van hele nauwkeurige, op detail geformuleerde prognoses. En die zijn niet alleen voor 2013 inmiddels bekend, maar die zijn tot en met 2016 bekend. En die prognoses, die laten wij ook leidraad zijn voor het verder vormgeven van de begrotingen van Stichting Basis. Niet alleen voor 2013, maar ook de meerjarenbegroting. En die zijn redelijk somber van aard. In die zin zijn somber gekozen. Ten einde daarin in ieder geval ons niet rijker te rekenen dan dat we wellicht zouden kunnen zijn.
Ja, dan heb ik nog bedankt. Nog één vraagje. Ik heb gelezen dat er toch nog wat omissies zijn in de lijst van constateringen van de financiële omstandigheden. Er heeft dan een lijst van 10 punten staan. Hoe gaat u als organisatie anticiperen op eventueel het niet mogelijk kunnen of het niet kunnen realiseren van deze uitgangspunten? Je moet een bepaalde check en controle hebben. Heeft u daar een stuk voor of heeft u daar een beleidsconcept voor om dat te controleren?
Ja, we hebben een plan van aanpak. Heel concreet opgesteld. En het plan van aanpak, dat is redelijk detailistisch van aard. Daarbij worden gewoon expliciet binnen de organisatie, maar ook daarbuiten, namen aan bepaalde onderdelen gekoppeld om te zorgen dat dat binnen de gestelde termijn ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dus we zijn wat dat betreft heel nauwkeurig, maar ook heel detailistisch bezig om te zorgen om in controle te komen. En dat, dat voert te ver om u dat plan van aanpak, om daar, u daar inzicht in te geven. Maar ik kan u verzekeren dat het aanwezig is.
Dan kijk ik nog even rond. En ik zie niemand meer. Dan mag ik als voorzitter misschien mijn eigen laatste vraag stellen.
Zeker.
Want ik zit hier natuurlijk. Ik wil zeggen, ik kom zelf uit Zuid-Laardeveen. En dat ligt vlak bij de groef. En misschien kunt u mijn vraag alvast gaan raden. Hoe gaat het met de kleine scholen verder? Ik weet dat jullie met een houtskoolschets bezig zijn, dat er druk aan gewerkt wordt. Wat is daar de prognose?
Nou, de prognose is, daar hebben we toch wel redelijk optimistisch gedacht dat wij direct na de zomervakantie al een conceptnotitie basis 2015 gereed zouden hebben. Met veel rekenwerk eromheen om te zorgen van dat we daar in ieder geval prognoses, maar ook uitlatingen kunnen doen met een realiteitswaarde, hebben we gezegd, we hebben hier toch wat meer tijd voor nodig om te zorgen van dat we dit uiteindelijk op een goede manier kunnen presenteren. Dat is een aspect geweest van interne aard. Een ander aspect is van externe aard, dat wij namelijk met onze brancheorganisatie, de PO-raad, in overleg zijn getreden om te kijken in hoeverre er ook vanuit een landelijk perspectief wat meer naar de krimp gekeken kan worden in plaats van alleen maar op lokaal niveau. Laat onverlet dat wij in de prognoses een aantal scholen hebben die zeker kleiner en kleiner zullen gaan worden. Het is ook niet onbekend in dit huis, neem ik aan, dat wij in ieder geval voor Oude Molen in principe al een conclusie hebben getrokken. Betekent wel, dat moet ik u allemaal wel vertellen, dat u in dit huis daar het laatste woord over hebt en niet ik. Het enige wat ik kan doen is u vertellen van wat ik voorstel, maar dan hebt u daar nog het laatste woord over. Maar daar vertoeven op dit moment 13 leerlingen. Nou, daar moet je niet meer willen, met alle respect. Voor wat betreft Zuid-Laardenveen en de Groeven zijn de prognoses niet positief, maar wij zullen binnen de notitiebasis 2015, en dat is al lang geen houtkoolschets meer trouwens, dat wordt al steeds meer ingekleurd en is minder goed uit te vegen, maar daar zullen we zeker zo voor de voorjaarsvakantie, dat is de krokusvakantie bij anderen geheten, zullen we daar op terugkomen.
Dank u wel. Ik kijk nog even snel één keer rond. De heer Bolhuis.
Ja, ik heb nog een kleine nabrander. De voorzitter mag dat ook en wil ik het ook. Ik heb ook een hele actielijst gekregen. Die hebben we allemaal ontvangen. En bij alle actiepunten staan actiehouders. En er staan ook data waarin de planning gereed zou willen zijn.
U hebt er wel gekregen, want daar refereerde ik net aan namelijk. Nou, kijk eens.
Ja. Nou, één puntje wat mij daarin aanspreekt is de kwaliteit van het personeel. Daar zie ik geen actiehouder. Ik zie wel een startdatum die al reeds achter ons ligt. En er zit ook geen planning gereed. Kunt u daar mogelijk iets meer op toelichten? Want ik proef soms bij het onderwijsgevend personeel dat er ook wat wrijving in zit. Laat ik het zomaar voorzichtig zeggen. Dat is altijd als je het over beoordelingen van mensen hebt. En dat zal niet vreemd zijn dat het in onderwijs ook is. Maar misschien kunt u er iets op toelichten hoe dat nu loopt op dit moment.
Ja, nee, dat is een hele terechte vraag. Kwaliteit van personeel is natuurlijk, zeker als je het hebt over de kwaliteit van het primair proces, heel belangrijk. Alleen, er is bij Stichting Basis zoveel te doen. En wij hebben daarin toch wel bewust een aantal prioriteiten gekozen. En aan de kwaliteit van het personeel is een dossier gekoppeld dat heet Integraal Personeelsbeleid. En ik wil niet zeggen dat het niet belangrijk is, maar het is bij Stichting Basis redelijk hectisch als het gaat om wat er allemaal moet gebeuren. Dus in die zin is het niet gekozen vanuit de achtergrond first things first. Maar het zal zeker aandacht krijgen in de nabije toekomst.
Het document geeft mij aan dat het gestart is. En dat triggert me dus extra dus nog. Hè?
Nou, maar het dossier IPB is ook wel aanwezig. Alleen is niet uitgewerkt. Het dossier ligt in theorie klaar, zou ik maar zeggen. Maar is nog niks mee gedaan.
Heer Pieters, had ik nog? Het is al beantwoord, prima. Dan dank ik u hartelijk voor uw presentatie.
Graag gedaan.
En, wij zien het inderdaad zeker heel nieuwsgierig tegemoet wat er allemaal precies gaat gebeuren. Want het heeft toch wel een heleboel maatschappelijke gevolgen, denk ik.
Zeker. Nogmaals dank voor de uitnodiging. En tot een volgende keer.
Geen probleem. Wij moeten even de computer herstarten. Dus ik zou even willen voorstellen dat we even een pauze hebben. Dan zijn we die vervelende pop-up ook kwijt. 10 minuutjes. 8:30 zijn we weer terug. Dames en heren. Welkom op dit tweede deel van deze informatieavond. We hebben momenteel op de agenda staan de tussenevaluatie van de cultuurnota. En ik heb begrepen dat de heer Assies dit gedeelte zal openen. Meneer Assies.
Ja. Helemaal goed. Wat is dat weer attent, meneer Van der Meij? Dank u wel. Ik wou even een korte inleiding doen over de historie. En daarna wordt een aantal inleidingen gehouden door drie sprekers die ik straks even aan u ga voorstellen. Eerst even de cultuurnota van de gemeente Tinalo 2010-2013. De kunst van het verbreden en versterken. Die is vastgesteld door de raad in 2010. We zitten nu over de helft. We hebben gezegd dat is belangrijk om dat te gaan evalueren. Waar staan we nu? Wat hebben we bereikt? Welke resultaten hebben we bereikt? Hoe hebben we dat gedaan? Wat ligt er nog? Daar heeft u een tussenevaluatie van gekregen als het goed is. Dat klopt ook. Iedereen heeft dat toegestuurd gekregen. Maar we zeggen, nou, die tussenevaluatie spreekt in onze ogen voor zichzelf. Maar ik kan me voorstellen dat u straks na de drie inleidingen daar een vraag over heeft. Daar is daar ruimte voor. Maar daarnaast heb ik gezegd, laten we de drie highlights eruit pakken. Om dat wat dieper om in te gaan hoe het daarmee staat. De highlights, dat is in eerste plaats archeologie, cultuurhistorie. Het is zo dat wij in het kader van de ruimtelijke ordening daar gemeentelijk beleid voor moeten ontwikkelen. Maar dat ook moeten vastleggen in bestemmingsplannen, heet dat zo mooi. We hebben dat traject uitgezet. Ten aanzien van de archeologie is het zo dat wij in de eindfase zitten. De waardekaart is klaar. En de bedoeling is dat het ook naar u toe gaat, begin volgend jaar dus 1. En de cultuurhistorie zijn we bezig om dat nu in beeld te brengen. En de heer Huisman, onze archeoloog, daar zittend, zal daar straks een inleiding over verzorgen en u vertellen hoe het daarmee staat. Een ander traject wat heel belangrijk geweest is in de cultuurnota, is het zo, hoe brengen we als het ware cultuuronderwijs weer binnenschools en buitenschools, maar in elk geval binnen de muren van het onderwijs. Hoe zorgen we dat we weer verbinding krijgen met de leerplek van de kinderen en dat we dat niet als het ware de buiten hebben qua aanbod, maar dat het voor iedereen toegankelijk wordt en dat het kind daardoor ook zich breder ontwikkelt. Nou, we hebben daar ook een cultuurcoach voor aangesteld. Mevrouw Van Beek, daartussenin zittend, zal dat presenteren hoe daarmee staat, hoe ver we daarmee zijn voor die ombuiging van als het ware ICO-onderwijs, noem ik dat maar even, op particulier onderwijs, naar hoe zorg je dat het weer op de school terechtkomt. En tenslotte de archieven. Het is ook heel belangrijk om te weten wat de rijke historie is van onze gemeenschap. En hoe zorg je dat die toegankelijk worden, die archieven. Zodat iedereen daar ook kennis van kan nemen en daar ook van kan genieten. Nou, die hele digitalisering en alles eromheen, maar ook archieven van andere instellingen die bij ons ondergebracht zijn. Hoe is dat georganiseerd? Hoe is dat geregeld? Daar hebben we de heer Nienhuis voor gewonnen, onze archivaris. Die zal u vertellen hoe het daarmee staat. Nou, iedereen heeft ongeveer 10 minuten om dat nu te presenteren. Ongeveer 10 gaan we vanuit. Tenzij er heel veel vragen dus doorgesteld worden, moet ik wel even rekening mee houden. Als we dat gaan hebben, dan is er ruimte voor vragen. Dus ik denk dat het goed is om even de presentatie af te wachten. Nadat een spreker geweest is, dat u dan vragen stelt. Zodat hij zijn verhaal even kan houden. En dan de volgende spreker. En dan aan het eind, het tweede deel van de avond, is er ruimte voor wat u maar wil. Welke vragen u maar heeft. Afgesproken? Hoi. Meneer Huisman.
Doet u het? Ja. Ik ga het even... Ik ga even hier staan, want ik heb het niet uitgeschreven, dus ik ga het even uit de losse pols doen. Om het, zoals meneer Assies al zei, we gaan proberen om het even de deelonderwerpen kort te houden. Ik ga u meenemen naar het deelonderwerp archeologie en cultuurhistorie. Eerst even kort aangeven wat we daar tot nu toe in hebben bereikt. En daarna de stappen die we nog willen gaan doen met her en her een toelichting. Wat hebben we nou in de afgelopen 2 jaar voor elkaar gekregen? Nou, ten eerste is er sinds kort een centraal aanspreekpunt voor alles wat met archeologie te maken heeft. Hij staat hier voor u. En archeologie is de laatste jaren in toenemende mate een standaard onderdeel geworden in ruimtelijke procedures. Het betekent dat in bestemmingsplannen daar aandacht aan besteed wordt. Dat moeten we nog een aantal stappen in zetten. Daar zijn we dus ook mee bezig. Daarom hebben wij een extern bureau opdracht gegeven om een archeologische verwachtingskaart te maken. Om in beeld te brengen hoe de rijkdom van onze gemeente op dit gebied verdeeld is. Voor de monumenten- en cultuurhistorie hebben we ook een aantal punten bereikt. De prachtige cultuurhistorische atlas die we al in boekvorm hadden, is nu ook digitaal beschikbaar. Het internetadres staat daar. Moet u zeker een keer bekijken, want dat is de moeite waard. En ook beeldbepalende panden worden tegenwoordig standaard meegenomen in het bestemmingsplan. Dit onderdeel is normaal in handen van mijn collega Jeanette Bosma. Maar omdat ik een nieuw gezicht ben voor u, hebben we besloten dat ik dit onderwerp vandaag even oppak. Waarom doen we dat? Zoals gezegd, de monumentenwet is in 2007 veranderd. Dat betekent dat wij als gemeente nu beleidsverantwoordelijk zijn voor de archeologie. En eigenlijk blijkt uit de eerste uitspraken van de Raad van State in allerlei procedures ook dat de gemeente eigenlijk een zorgplicht heeft voor de archeologie. Tot nu toe was dat een taak die lag bij het Rijk en deels bij de provincie. Maar nu staat er duidelijk in de wet dat het een gemeentelijke taak is om rekening te houden met het archeologisch erfgoed. He, zoals we dat met een heleboel andere beleidsterreinen al deden. Moet nu ook in iedere procedure, moet dus archeologisch duidelijk zijn welke waarden er in het geding zijn en hoe wij daarmee omdenken te gaan. En daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we de burger daar op tijd over informeren. En het uitgangspunt daarbij is dat het erfgoed, dat is kwetsbaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een kerk of een kasteel, bovengrondse erfgoed, is voor iedereen duidelijk waar het staat, hoe het eruit ziet en dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Voor archeologische resten ligt dat helaas wat anders. Hunebedden en grafheuvels kunnen we allemaal nog zien en begrijpen. Maar zoiets als een bronstijd grafveld, dat is aan de bovenkant, is dat niet te zien. Als een boer daar te diep ploegt of iemand legt daar een weg of een sloot dwars doorheen, dan is zo'n vindplaats vaak onherstelbaar beschadigd. Maar eigenlijk is dat niet meteen zichtbaar, niet meteen tastbaar. Daarmee is het onderwerp dus gewoon wat abstracter dan die andere dingen. En je kunt archeologisch onderzoek maar 1 keer doen. Als het eenmaal is vergraven, is het weg. En dan kun je er niks meer mee. Dus je moet zo vroeg mogelijk zorgen in allerlei ruimtelijke plannen dat je dat in beeld hebt. En dat er dus ook rekening kan worden gehouden. En de vraag gesteld kan worden of je bepaalde ontwikkelingen op die locatie wel zou willen. En het instrument daarvoor is het bestemmingsplan. Die beleidsadvieskaart die we hebben gemaakt, daar ziet u hier een voorbeeldje van. Uitsneden van Midlaren, Zuidlaren. U ziet het, dat is een vrij bond geheel. Er zijn een heleboel verschillende categorieën. Dat toont ook aan dat onze gemeente heel rijk is archeologisch. We hebben resten uit eigenlijk alle perioden. De enige uitzondering daarvan is dat de alleroudste periode, de middensteentijd en daarvoor, hebben we nog niet. Onze buurgemeente Assen heeft sinds een paar jaar, weet men dat er een nederzetting van uit de Neandertalerperiode is. De exacte locatie wordt een beetje geheim gehouden, omdat daar verkeerde personen op af kunnen komen. Maar als je naar het landschap kijkt, zou het heel goed kunnen zijn dat zo'n vindplaats ook binnen onze gemeentegrenzen aanwezig is. We hebben hem alleen nog niet gevonden. Wat u hier ziet, ik zal even met de kleurtjes. Deze bruine kleur, dat is de historische kern. Dat is dus het oudste deel van Zuidlaren. Dan hebben we een aantal gele en deze zijn rood. In de projectie valt dat een beetje weg. Die gele en rode terreinen, dat zijn bekende archeologische vindplaatsen. En waarbij de rode kleur aangeeft dat ze van een nog hogere waarde zijn dan de gele. En de streepjes in dit geval geven zelfs aan dat deze twee zijn wettelijk beschermd. Dit zijn de hunebedden van Midlaren aan de Schutsweg. Dit is een vroegmiddeleeuws grafveld. En u ziet nog veel meer kleuren. De paarse kleuren zijn pingo's en dobbers. Dat zijn dus plekken waar vroeger in het landschap open water was. Waar met name in de steentijd waren dat plekken waar veel bewoning was. Dit zijn meer aandachtspunten. Dat zijn geen bekende vindplaatsen, maar punten waar als er iets gebeurt je daar onderzoek zou moeten doen. Hetzelfde geldt voor dit vlak. Dat is een S-dek. En dit groene hier is een, ook een veentje waar in het verleden vondsten in gedaan zijn. Dus dat, de groene kleur geeft aan dat het een gebied van provinciaal belang is. En dan ziet u verder nog deze kleur. Dat is een hele lage verwachting. Als daar een ingreep plaatsvindt of een ontwikkeling, hoeft daar geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Maar en ook op deze grijze gebieden, die zijn al onderzocht of die zijn, waarvan weten we dat die al verstoord zijn. Doordat er bijvoorbeeld een ontgronding heeft plaatsgevonden of een sanering. Die kaart die is klaar, die heeft alleen dus nog geen status. Daarom willen we gaan verankeren via, in het ruimtelijk beleid via een structuurvisie archeologie. Dat stuk komt binnenkort naar u toe. De bedoeling is om dat ter inzage te leggen. En dan in het voorjaar van 2013 hopelijk zouden we het stuk definitief kunnen hebben. En dan begint eigenlijk de feitelijke vertaalslag naar het bestemmingsplan. Aan het bestemmingsplan buitengebied wordt op dit moment natuurlijk ook hard gewerkt. Dat wordt eigenlijk een soort pilot voor die vertaling. Daar zijn we nu druk mee bezig. En voor de andere bestemmingsplannen zouden we eigenlijk in één keer het hele archeologiebeleid eroverheen willen leggen via een facetbestemmingsplan om dat in één keer goed te regelen. En dat is gepland voor de loop van 2013. Waarbij ik ook even aan wil tekenen dat u zich moet voorstellen dat het in een heleboel gevallen ook een versoepeling zal zijn. Want we hebben een aantal bestemmingsplannen uit de laatste 5-6 jaar waarin de regelingen soms wel eens wat te streng zijn geweest. En we volgen dus nu in principe in hoofdlijnen het provinciale beleid. Wat sindsdien een paar keer versoepeld is, maar dat hebben wij tot nu toe nog niet opgepikt. En het uitgangspunt is steeds van we zijn streng waar het moet en soepel waar dat kan. Voor de monumenten en cultuurhistorie is een soortgelijk proces op dit moment bezig. Er wordt hard gewerkt aan een cultuurhistorische waardekaart. Die zal in het voorjaar van 2013 klaar zijn. En ook daar vindt de verankering vervolgens plaats via een structuurvisie. We hopen dat die eind 2013, begin 2014 ook gereed zal zijn. Dit heb ik in feite grotendeels al verteld. Het doel van die structuurvisie is verankeren van de kaart in het ruimtelijk beleid. Om dat draagvlak is altijd een heel belangrijk punt van archeologie. Dat heb ik zo net niet verteld, maar een van de kernwaarden in de nieuwe monumentenwet is dat het cultureel erfgoed, dat is van ons allemaal. De verstoorder moet het betalen, het onderzoek. Een projectontwikkelaar die ergens huizen wil gaan bouwen en daar geld aan verdient, zal ook moeten betalen voor het netjes opgraven van zeg maar, het Romeinse grafveld wat op die plek zit. En dat betekent dus dat alle gegevens keurig netjes moeten worden gedocumenteerd, opgegraven en uiteindelijk in het provinciale depot terechtkomen. En dat er een compleet rapport moet verschijnen waarin dus staat van nou ja, wat betekent deze vondst. En dat alles beschikbaar is en uiteindelijk ook voor de burger weer zichtbaar is. De mooie vondsten komen uiteindelijk hopelijk ergens in een tentoonstelling terecht. Een ander belangrijk punt is een ontwikkeling die we afgelopen jaar ook hebben doorgemaakt, is een dialoog met LTO Noord. We hebben op diverse plaatsen in Drenthe gezien dat er in inspraakprocedures rond bestemmingsplannen een heleboel boeren zich zorgen maakten over of zij hun beroep nog wel zouden kunnen uitoefenen nu al deze nieuwe regels over de archeologie kwamen. Daar hebben een aantal goede werkafspraken gemaakt naar tevredenheid van alle partijen. En die hebben dus ook in deze structuurvisie weer verwerkt. En als het goed is, moet dat dus leiden tot veel minder inspraakprocedures. En uiteindelijk doen we het hiervoor. Wat ziet u hier? Dit is eigenlijk een toevalsvondst tijdens de opgraving in Eelde Grote Veen. Dat was een nederzetting uit de ijzertijd, Romeinse tijd, dus zeg maar rond het begin van de jaartelling. En daar ineens kwam deze vlek tevoorschijn. Een ronde cirkel met een hele donkere vlek in het midden. En toen men die netjes ging opgraven, kwamen daar eerst een aantal potten uit. Nou, deze potten die wijken sterk af van wat je normaal in de Romeinse tijd vindt. Dit aardewerk is namelijk het zogeheten trechterbeker aardewerk. U ziet dat aan de wijd uitlopende hals. En dat is aardewerk uit de periode van hunebedbouwers. En daar bleef het niet bij, want bij het leeghalen van de potten kwamen deze dingen tevoorschijn. Dit zijn gouden oorhangers. Het is dus een graf uit de hunebedperiode. En met name deze stukken zijn dusdanig uniek dat op dit moment wordt worden de voorbereidingen getroffen dat deze stukken waarschijnlijk in de vaste opstelling van het Drents Museum komen te staan. En ondanks dat we dus proberen om die archeologie steeds verder in kaart te brengen en vroegtijdig mee te nemen, blijf je toch altijd verrast worden. En eigenlijk is dat uiteindelijk natuurlijk ook gewoon het leuke van mijn vak. En daar wou ik het bij laten op dit moment.
Kijk even heel snel rond. Heer Pieters.
Ja, het zal zijn dat ik het niet goed begrepen heb, maar ik hoorde u eerst zeggen dat bij aanvang bestemmingsplan er archeologisch onderzoek plaats moet vinden.
Dat is inderdaad iets ingewikkelder dan dat. Wat wij gaan doen is de kaart die we hebben gemaakt, waarin we dus hebben geïnventariseerd waar archeologie zeker zit en waar we het kunnen verwachten. Op basis daarvan gaan we in het bestemmingsplan beschermende regels opnemen die ervoor moeten zorgen dat er bij bouwplannen, dat wij kunnen vragen om onderzoek. Het is niet zo dat wij als gemeente dat zelf gaan betalen.
Oké, en dan vraagt u vervolgens, maar dat gaf u ook aan, dan vraagt u de ontwikkelaars om een garantie af te geven dat dat betaald wordt. U zei net, als er een ontwikkelaar komt, die gaat er geld verdienen, die moet dat betalen. Maar is dat dan helder wat er gebeurd moet en is er van tevoren een inschatting van de kostenbaan? Want het zit al wat moeilijk met de woningbouw, maar als we dit er ook nog bij opdrukken, dan kunnen we het verder helemaal vergeten.
Dat klopt. Gelukkig zijn wij ook als, dan heb ik het even als wij archeologen, zijn er in de loop der jaren steeds beter in geworden om dat soort dingen te voorspellen en ook op basis daarvan kostenramingen af te geven. Waar het in het verleden vaak misging, was dat er inderdaad gewoon in de ruimtelijke ontwikkelingen plannen werden gemaakt voor zonder naar die archeologie te kijken. Als u nog even die, ik zal even die kaart terughalen. Als u op deze locatie zou willen gaan bouwen en u weet dat niet als projectontwikkelaar, dan heeft u een probleem. Doordat wij dit nu in kaart hebben gebracht en van tevoren zeggen, ja maar die plek moet je niet hebben, maar daaromheen hebben we, kan dat wel, zijn we dus veel vroegtijdiger heb je een potentieel probleem uit de wereld geholpen.
Wij bepalen als overheid waar de ontwikkelaars gaan bouwen. Wij maken de bestemmingsplan toch?
Ja, dat klopt. Daarom zeg ik ook, wij moeten dat in het bestemmingsplan regelen. En we hebben in het verleden gezien dat, en dan heb ik het even op nationale schaal. Een groot goed voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de Finex-wijken. Rond Utrecht liggen alle Finex-wijken liggen bovenop de Romeinse Rijksgrens. Daar is gewoon in dat proces geen rekening gehouden met archeologie. Met alle problemen van dien, want er kwamen complete wachttorens en Romeinse schepen tevoorschijn met inderdaad kosten van miljoenen. Zo gek zal het bij ons gelukkig niet gaan lopen. We brengen dit nu vroegtijdig in kaart en u moet zich voorstellen, in 9 van de 10 gevallen zal het onderzoek zich beperken tot een aantal handmatige grondboringen, vergelijkbaar met wat we in milieu doen. Dat is een getrapt onderzoekstraject en de kostentoerekening gaat iets anders dan wat u net zei. Het komt er gewoon op neer dat we bij de we gaan gewoon vragen aan de ontwikkelaar om bij zijn bouwaanvraag gewoon ook dat rapport mee te leveren waaruit blijkt hoe de situatie in elkaar zit. En dat, dus hij levert bij de aanvraag omgevingsvergunning gewoon een standaard rapportje waarin de resultaten van zo'n booronderzoek staan.
Maar dat booronderzoek en dat verkende onderzoek, dat is door de gemeente gebeurd?
Nee, dat moet de ontwikkelaar zelf moet dat initiëren.
Wij
stellen in de eisen.
Mag ik even aanvullen? Wat je nu al doet, zowel overheid als andere ontwikkelaars, dat je als je een vergunning nodig hebt of een bestemmingsplanwijziging, dan moet je een flora-fauna-onderzoek doen. Je kunt zo gek bedenken en deze komt er gewoon bij. Ja. Zo moet je dat zien.
Het is zelfs zo dat er diverse bureaus zijn die het milieukundig en archeologisch booronderzoek gewoon in 1 processtap aanbieden.
En dan is dat wat simpeler als ik net voorstelde, als er een archeologisch onderzoek en er wordt aangegeven dat er hoogstwaarschijnlijk niets te vinden is, dan is de beperking ook weer.
Ja.
Ja.
Het doel is een beetje dus dat je voorkomt dat je grote kosten aan de broek krijgt. We hebben nu Grooteveen. Het is ook heel mooi dat we daar iets moois gevonden hebben, maar dat was niet verwacht. En dat heeft, omdat in dit geval de gemeente de ontwikkelaar was, heeft ons dat ruim 1 miljoen gekost. Stel ervoor dat een projectontwikkelaar die grond had gekocht, wat ook heel veel voorgekomen is, op basis van de gemeente wil wat en je hebt niet de wet voorkeursrecht gemeenten en een commerciële partij heeft het gekocht, dan moet hij ook dat 1 miljoen betalen. Dat is de wet. Dus de verstoorder betaalt. En door deze kaart proberen we te voorkomen dat mensen keuzes maken die zo kosten jaagt. Je kunt dus als het ware hier dan zien, daar moet je vooral niet aan beginnen. Die gebieden moet je niet willen.
Maar stel dat ik nou een kavel in Grote Veen koop, gewoon als particulier, en ik kom er ook tegen, dan heb ik dat probleem ook?
Nee, Grote Veen is helemaal archeologisch afgehandeld.
Dus daar is geen risico dat er meer gebeurt. Nee, maar omdat de wethouder net aangeeft daar onze verrassing. Of verbazing, ja, of verbijstering, ik weet niet, maar ik kwam bij dit ding.
Het ontwikkeltraject van Grote Veen is ingezet in een periode dat dat archeologie nog daar geen standaard onderdeel van was.
Dus maar dan zou het in theorie kunnen dat ik als particulier bij elkaar koop en ik kan ook van die mooie.
Nee, want je moet van tevoren dat onderzoek doen. Dus de particulier heeft er helemaal geen last van. Tenzij een particulier zelf gaat bouwen en daar zit ook een ruimtebeslag in, dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Duizend vierkante meter, dacht ik.
Ja, we gaan werken met een stelsel van vrijstellingen, waarbij het zo is dat hoe lager de kans op archeologische resten, hoe ruimer die vrijstelling. En die is vooral erop gericht om te zorgen dat particulieren gewoon een schuur in hun tuin mogen bouwen of zelfs een huis neer kunnen zetten, zonder dat dat tot grote kosten gaat leiden. En daar moet u dus zich bij realiseren dat in de huidige bestemmingsplannen vaak een regeling staat voor dat er maximaal 60 vierkante meter zonder onderzoek mag worden ontwikkeld. Dat gaat in veel gevallen naar 500 of 1000 vierkante meter. Dus dat is echt een flinke verruiming ten opzichte van de huidige situatie. Zonder dat daar vakinhoudelijk hele grote problemen uit voorkomen, want we hebben nu die kaart waarmee we dat kunnen onderbouwen.
Niemand meer. Ik kijk even rond. Goed.
Dan dank ik u voor uw aandacht.
Neem ik aan dat mevrouw Van Beek.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Josien van Beek. Ik ben cultuurcoach in deze gemeente sinds 1 december 2010, dus bijna 2 jaar. En als cultuurcoach hou ik mij bezig met het leggen van verbindingen. Verbindingen tussen het onderwijs en het culturele veld. En ik ga u iets vertellen over wat ik de afgelopen 2 jaar, waar ik mee bezig ben geweest en waar ik mij de komende tijd nog op zal gaan richten. Toen ik hier begon in de gemeente, kreeg ik eigenlijk als doelstelling mee om mij in eerste instantie te richten op de MVA Fries. Hier in Fries moet de MFA nog komen, met daarin OBS de Vijversteeg, de Holthoek, bibliotheek en kinderopvang. En het doel was om middels gezamenlijke projecten de samenwerking ook te versterken. En om dat ook middels kunst en cultuur te gaan doen. Om op die manier ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Inmiddels kan ik zeggen dat met deze partijen hier in Fries een goede samenwerking is ontstaan. En dat al deze partijen ook het project, zoals dat, hoe dat is gaan heten, Cultuurpret, is gaan opnemen in hun jaarplanning. Dat betekent dat zij 2 keer per jaar doen we een gezamenlijk project. En we hebben tot nu toe 3 van dat soort projecten gedaan. In 2011 Cultuurpret Superhelden. In maart-april 2012 Cultuurpret Platteland. En nu loopt nog, aanstaande donderdag is de afsluiting, loopt Cultuurpret Hallo Wereld. Al deze projecten die hebben een start gehad binnen schools. Waarbij alle kinderen lessen kregen onder schooltijd en vervolgens konden de kinderen na schooltijd verder gaan met activiteiten. En dat werd dan ook afgesloten met een tentoonstelling of een presentatie. En bij de volgende kun je wat zien over wat activiteiten die hebben plaatsgevonden. Hierbovenin, Hier zijn kinderen bezig met het maken van een eigen film. Daar hebben ze in de bibliotheek hebben ze een eigen heldenfilm gemaakt. Dat was vorig jaar. Het thema van de kinderboekenweek was toen helden. Hier zie je ze bij een theatervoorstelling, een groep kinderen, die aan de slag is geweest. Dit is bij een tentoonstelling hier in het gemeentehuis van Platteland. En hier is ook een tentoonstelling weer in de bibliotheek. We proberen altijd een project ook af te sluiten met de gezamenlijke partijen. Wat deze projecten ook gewoon echt voor het onderwijs en de bibliotheek interessant maakt, is dat er gekozen wordt voor een aanpak waarbij een verbinding wordt gelegd met thema's die ook binnen het onderwijs en gewoon voor kinderen ook spelen. En daarom kunnen we het ook zo verankeren in de planning zeg maar, van de scholen en de kinderopvang, zodat het ook echt een meerwaarde voor ze is. En kiezen we voor de kinderboekenweek en natuur- en milieueducatie. Mijn rol als cultuurcoach binnen zo'n project is dat ik eigenlijk als soort van projectleider fungeer. En daarbij ook adviseren over de inhoudelijke invulling van de activiteiten. En ik denk ook dat het belangrijk is dat er één iemand is die de coördinatie heeft over zo'n project. Omdat die de kartrekker kan zijn en ook... Kan helpen en adviseren van hoe kun je zo'n project vormgeven met kunst en cultuur. En dat is ook mijn achtergrond. En je wordt overzicht gehouden. Hè? En je hebt de verschillende partijen breng je bij elkaar. Ze leren elkaar steeds beter kennen. En zo kom je tot een gezamenlijkheid. Hè? En gaat het ook leven in een dorp als Fries. Even kijken hoor. Ik wil nu verder gaan met een stukje. Dit was echt cultuurpret gericht op Fries. Sport en cultuurpret. Ik denk dat u dat kent. Dat hoop ik dat u dat kent. Hè. Sportpret is dat natuurlijk al jarenlang hier in de gemeente bestaat. En toen ik als cultuurcoach begon hier in de gemeente, toen hebben we het ook gehad over hoe kun je ook naschoolse activiteit gaan doen voor kinderen. En toen was het eigenlijk wel heel logisch om ook bij sportpret aan te haken. Dus toen hebben we eigenlijk in juni 2011 voor het eerst in een blok meegedaan met sportpret. Toen heette het eigenlijk nog sportpret. En uiteindelijk is daar dus cultuur ook in verder opgenomen. Dus werd het sport en cultuurpret. De doelstelling bij het stukje cultuur, net als bij sport, is eigenlijk dat kinderen kennis maken met kunst en cultuur na schooltijd. En dat ze vervolgens ook de mogelijkheid krijgen om door te gaan bij een vereniging of op een cursus. Even kijken hoor. Zijn we nu op een punt met sport en cultuurpret dat eigenlijk ieder blok, en een jaar zit in vijf blokken, worden de culturele activiteiten aangeboden. En daarbij zitten we vooral ook in de drie kernen hier in de gemeente. Dus Zuidlaren, Eelde en Fries. Hè, maar dat doen we dan ook weer met cultuurpret. Dus dat sluit daarop aan. Nieuw dit seizoen is dat er een website is gekomen voor sport en cultuurpret. Cultuur.inalo.nl of sport.inalo.nl, waarop al het aanbod staat op het gebied van sport en cultuur. En daarmee kun je de informatie altijd up-to-date houden. En nu gaan eigenlijk altijd ieder blok, gaan er nog allerlei flyers naar alle scholen toe. En veel papieren ook. We gaan er naartoe dat wat compacter wordt, wat uitgedeeld kan worden op scholen. En daarnaast kunnen mensen dan ook op de website vinden. De bedoeling van sport en cultuurpret is dat kinderen kennis maken met cultuur. En die doorstroomrichting langer lopende cursussen, die is er voor sommige activiteiten wel, maar voor sommige activiteiten ook niet. Maar het is wel de bedoeling dat meer mogelijk gaat worden. Maar dat is een proces wat zich moet gaan bewijzen. Dat kinderen ook echt daadwerkelijk ja, een beeldende cursus kunnen gaan doen na schooltijd, na sport en cultuurpret. Dus je hoopt eigenlijk, hoop ik, dat er dan op een gegeven moment een kunstenaar zegt van, dit vind ik zo leuk, die kinderen hebben 6 keer bij mij kennis gemaakt, maar ik wil die kinderen wel verder helpen dat ze een echte beeldende kunstenaar zo worden. Hè? Dat ze zelf een cursus ook gaan geven. Maar dat gaat stap voor stap. Wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld Cadans in Zuid-Laren nu ook een musical cursus is gestart, wat ze eerst nog niet deden. Ja, en het was wel musical aangeboden in sport en cultuurpret. Nou, daar was veel animo voor. Nou, nu hebben zij ook hun cursusaanbod wat verbreed, zodat het voor kinderen ook mogelijk is om ook echt een musicalster te worden. Waar ik een van de andere projecten waar ik mij bezig hou, is waar ik mij mee bezig hou, is het cultuurmenu. Het cultuurmenu is een project wat op alle scholen in de gemeente Tinalo plaatsvindt en heeft. En wat als doelstelling heeft om alle kinderen gedurende hun basisschoolperiode in contact te brengen met de 6 kunstdisciplines en erfgoed en media. En binnen dat cultuurmenu werken we ook samen met het ICO, KNC. De gemeente en de bibliotheek. En als cultuurcoach ben ik verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het programma. Het is een binnenschools programma. En waarbij we ook in de toekomst willen gaan kijken van hoe kunnen we naschools aanbod daar ook weer aan koppelen. Zodat je eigenlijk een soort van koppelingen weer, ook weer hebt tussen binnenschools en buitenschools. We gaan ook in januari, februari gaan we ook nog een activiteit koppelen aan het cultuurmenu. Waarbij nu binnenschools een erfgoedproject plaatsvindt, genaamd Walkieren. En daar gaat een beeldende kunstenaar ook na schooltijd activiteiten aanbieden in dat thema. Dus dat is in stappen gaat dat vooruit. Bij het cultuurmenu is er een verandering. Heeft er een verandering plaatsgevonden in de afgelopen 2 jaar. We zijn van het kunstmenu naar het cultuurmenu gegaan. En het kunstmenu ging eigenlijk uit van kinderen moeten kennis maken met 6 kunstdisciplines gedurende hun basisschoolperiode. En dat is nu ook uitgebreid met erfgoed en media, waarbij we niet alleen ervan uitgaan kinderen die moeten de muziek leren of die moeten dans leren, maar waarbij we themagericht werken. Dus we kijken naar welke leergebieden zijn er binnen het onderwijs belangrijk en hoe kunnen we met projecten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. En op die manier wordt kunst en cultuur ook nog meer verankerd binnen het onderwijsprogramma. En wat daarbij gebeurt is ook dat leerkrachten binnen zo'n project ook zelf lessuggesties meekrijgen, zodat ze ook zelf een bijdrage kunnen leveren binnen het project. Ja, aan wat de kinderen leren. Afgelopen mei hebben we met de scholen, KNC en het ICO een samenwerkingsovereenkomst getekend. Wat betekent dat het cultuurmenu gewaarborgd is tot en met schooljaar 2014-2015. Ja, en dat betekent dat geeft ook wel aan dat de scholen het ook echt zien als een project dat zij heel belangrijk vinden. En wat zij ook belangrijk vinden dat blijft bestaan en dat ze dat ook voor al hun kinderen willen behouden. Dus dat is heel mooi. En daarbij lopen we ook eigenlijk ook al uit op de doelstellingen van culturele educatie met kwaliteit. Dat zal ik zo ook nog heel even aanstippen. Daarnaast heeft deze manier van werken binnen het cultuurmenu ook de banden geïntensiveerd met de bibliotheek. De bibliotheek die heeft ook die geeft ook advies en die denkt ook mee binnen projecten in het cultuurmenu. Ja, zoals dit jaar hebben we een project wat plaatsvindt in groepen 3-4, waarin kinderen zelf een luisterboek maken. Ja, waarbij een boek is uitgekozen waar kinderen een muzikaal verhaal bij gaan maken. En dat gaan we ook gezamenlijk nog afsluiten bij de bibliotheek waarschijnlijk. En, om de kinderen ook het plezier in lezen, leesbevordering, et cetera. Goed, dat is het cultuurmenu. Waar ik me ook mee bezig hou, wat je al eerder even al op een sheet zat, is van, ik hou me bezig met de scholen, maar ik hou me ook bezig met samenwerkingen, culturele veld. En Ja, op het moment dat je nieuw binnenkomt in de gemeente. Ik woon zelf in Assen. Dus nou, op zich is dat niet heel erg ver van de gemeente Tienalen. Maar je moet toch wel de gemeente een beetje leren kennen. Dus wat ga je doen? Ja, je gaat toch contacten leggen met veel mensen. En dat is eigenlijk ook wel een voortdurend proces. Hè? En het onderwijs is natuurlijk heel belangrijk. Maar ook de kinderopvang, maar de bibliotheek. Muziekverenigingen, muziekscholen, zelfstandige muziekscholen. Nou, het is hier een heel lijstje waar ik zo mee samenwerk. Misschien dat ik zal ongetwijfeld nog mensen missen, waar ik nog wel weer nieuwe contacten mee zal gaan krijgen en onderhouden. Maar ik probeer gewoon als ik dingen hoor ook soms makelaar te zijn van... er was een school hier in Fries, die heeft een klasorkest met muzieklessen op school. En je hebt de harmonievereniging Fries. En ja, die lessen die moeten afgesloten worden. Dat is toch leuk als je dan dat samen met Harmonie Fries doet. Dus zo probeer ik ook wat partijen bij elkaar te brengen. Hier komen dus ook projecten uit voort. Hè? Dus dit is een lijstje van partijen waar ik contact mee heb. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Pieter Pander. Vorig jaar was er in het museum De Buitenplaats was er een tentoonstelling van de schilder Pieter Pander. En toen heeft de kunstenares Ria Westerhuis uit Eelde, die heeft lessen gegeven eigenlijk in de bibliotheek aan kinderen van de kinderopvang. En dat werd weer afgesloten met een opening van een tentoonstelling bijvoorbeeld. En... De kinderboekenweek. Samen met de bibliotheek heb ik nu de afgelopen 2 jaar een programma samengesteld voor alle scholen. Dat doen ook bijna alle scholen aan mee. Waarbij het thema centraal staat en waarbij we workshops en lessen door kunstenaars of door docenten uit de gemeente laten geven op scholen. Waarbij het thema van de kinderboekenweek centraal staat en waarbij ook... in andere groepen weer bijvoorbeeld schrijvers in de klas komen. Kleintje Kunst is een project dat in het voortgezet onderwijs gedaan wordt. Waar het Zernike College, een soort open podium. Waarbij leerlingen theaterlessen hebben gehad. En zo probeer ik in gesprek met partijen van waar liggen behoeftes? Waar liggen mogelijkheden? Waar kan ik partijen samenbrengen? En hoe kunnen we dan zo'n project verder... op poten zetten. Soms ben ik daarin projectleider, soms niet. Dat is verschillend. Culturele educatie met kwaliteit. Ik stipte het net al heel eventjes aan. Met ingang van het schooljaar 13-14 is er vanuit het Rijk via de regeling culturele educatie met kwaliteit extra geld beschikbaar voor het primair onderwijs. En voor cultuureducatie. En die regeling die geldt voor 4 jaar. En het is eigenlijk, het biedt scholen kansen om cultuureducatie te verankeren binnen hun onderwijs. En om een kwaliteitsslag te maken. Het eerder genoemde, waar ik net al iets vertelde over het cultuurmenu. Kan daarmee verder worden uitgebouwd. Hè, dus daarin... Kunnen scholen zeggen van bepaalde projecten willen wij nog veel breder een plek geven binnen onze school. En ze kunnen hun cultuureducatieplan ook verder inhoudelijk vormgeven. Biedt gewoon kansen om leerkrachten te scholen of een doorgaande leerlijn op het gebied van muziek te schrijven. Of de samenwerking met... de culturele omgeving, om daar dat te intensiveren, om die banden aan te sterken, plannen te schrijven. En ik zal daarin als cultuurcoach ook het onderwijs ondersteunen. En een beetje een speel zijn van, wat is jullie visie, wat zijn jullie ideeën en hoe kan ik jullie daarin helpen. Maar het kan ook zijn dat de school een concrete vraag heeft. Jozien, ik wil graag... meer samenwerken met een muziekvereniging. Op welke manier kan ik dat doen? Hoe kunnen we dat gaan vormgeven? Dan kan ik daar makelaren, zeg maar. Goed, ja, dat is iets wat aan zit te komen. Het is nog niet helemaal in kannen en kruiken hoe het hele culturele educatie met kwaliteit eruit gaat zien. Maar het zorgt er wel voor dat scholen meer vraaggericht zullen worden. Hè? En wat ik denk wat ook goed is, zodat ze zelf gaan nadenken van, nou, dat is wat ik graag wil met mijn school voor mijn kinderen. En om hun de ontwikkeling nog meer te versterken. Ja. Ik ga ook afsluiten. dit is ook weer een lijstje met projecten waar ik zo al mee bezig ben. En waar ik mij op richt. En het is een voortdurend proces. Dus, en ik heb constant contact. Ik hoop dat mensen mij weten te vinden. En dat we daarin mooie dingen kunnen gaan doen voor de kinderen hier in de gemeente Tinalo. Nou, dank voor uw tijd.
Ik kijk heel even rond. Vragen. Mevrouw Wiersma.
Ja, ik heb eerst een hele korte vraag. Waarom, ik lees in het boekwerkje dat de harmonie in Fries en in Zuid-Laren van varen medewerking verleent aan muzieklessen op scholen. En de vereniging in Eelde doet daar niet aan mee. Hoe zit dat eigenlijk? Heb jij daar enig idee van?
Nou, dat weet ik niet.
Oh, dat weet je niet. Nee.
Ik weet niet. Ik weet niet precies wat je bedoelt dan, hoor. Waar je precies op doelt.
Ik lees dat in Zuid-Laren de muziekvereniging aldaar de fanfare,
ja?
Op scholen meewerkt aan muzieklessen, ook in Fries, maar niet in Eelde. Tenminste, zo lees ik het in dit
stuk. Nee, dat klopt. De muziekvereniging in Zuid-Laren die heeft een eigen programma, dat heet Muziekpret. Wat zij zelf ook naar de scholen toebrengen. Dus zij hebben, heb ik zelf geen rol in gespeeld. Dus, hier in Fries hebben de scholen klasseorkest en klassemuziek. Dat is iets van het ICO, waarbij zij muzieklessen krijgen op school. En er vinden wel gesprekken plaats, ook met de muziekverenigingen, van hoe... Kun je ook met de muziekvereniging nog beter een verbinding maken naar de school toe?
Ja, even aanvullend van mijn kant. Het is zo dat dat nog niet goed geïntegreerd is. Relatie muziekverenigingen school. Daar zijn we nu mee bezig om dat beter te verankeren. Dus de muziekvereniging een betere plek te geven binnen de scholen. Maar ook te zorgen dat kinderen... beter zicht krijgen op wat de muziekkorpsen zelf te bieden hebben. Dus daar moet nog een slag geslagen worden. Dat klopt. En, we hebben wel een aantal projecten gedaan. Maar je kunt nog niet zeggen dat het echt goed van de grond komt. Dus daar moeten we nog verbeteringen in aanbrengen.
Heb ik nog een vraagje? Kan het nog? Nou, ik lees, dat heb je net ook gezegd, er is cultuurpret, cultuurmenu en kunstmenu. En in al die gevallen gaat het vooral over kennismaken met instrumenten of met theaterproducties of met allerlei soorten van cultuur.
Ja.
En ik dacht, misschien zou het goed zijn om iets substantieels te doen. Inderdaad, wat je aan het eind al zei. Gedurende de hele periode op school, dat daar een heel traject zou kunnen plaatsvinden. En ja, dat er dan toch geld beschikbaar komt, zou ik daar zeker over nadenken.
Ja. Nou ja, dat is ook wat cultuur-educatie met kwaliteit aan kansen biedt. Ja. Ook voor het onderwijs en voor de scholen. Dat je, kijk, vroeger had je op scholen gewoon een vakleerkracht muziek, hè? Die in alle klassen les gaf. Maar ja, doordat er steeds minder geld beschikbaar was voor de scholen, was die leerkracht er niet meer, die vakleerkracht niet meer. En dit biedt wel weer kansen om of een leerkracht die affiniteit heeft met muziek, om die op te leiden. Dat die ook daadwerkelijk gewoon ook die muzieklessen op scholen kan gaan geven. Hè? Dus dat biedt wel kansen, ja.
Aan welke opleiding zat je dan te denken?
Dat weet ik nog niet. Nee, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 meteen kunnen zeggen, maar ja. Het hangt ook heel erg vanaf wat de scholen zelf ook aan ideeën hebben. Hè? Wat zij belangrijk vinden. Ja.
Kijk, wat er nu mee begint, Hanneke, is zo dat de meeste scholen nu ook iemand, een leerkracht aangewezen hebben die aandachtsgebied cultuur heeft. Dus dat begint nu te komen. Dus het komt weer naar voren. En dat ze ook programma's ontwikkelen en ook weer meer oog krijgen van deskundigheid op school. Dus daar zijn we eerst mee bezig. Tot dusver was het grote probleem dat in de budgetten er heel weinig geld beschikbaar was voor cultuuronderwijs. En dat komt dus nu terug. En we proberen dus het onderwijsgeld te combineren met het gemeentelijk geld. Hè, om daardoor een kwaliteitsslag te krijgen. Dat is de opzet. En dat we dus ook gaan toegaan naar niet alleen kennismaking, maar ook naar basisontwikkeling.
Heb ik nog één vraag? Mag dat nog?
Allerlaatste.
Wat is het totaal bedrag voor die drie dingen, zeg maar? De cultuurmenu, kunstmenu en dat cultuurpret?
Nou, cultuurmenu, kunstmenu. Je hebt niet kunstmenu en cultuurmenu. Het was vroeger kunstmenu en het heet nu, het heet nu cultuurmenu.
Oké.
Ja. Wat het totaalbedrag is. Ik kijk eventjes naar die hoek.
Staan de financiën, dan moet ik even kijken. Welke pagina? Pagina 15. Daar staan dus de uitsplitsing zoals wij die in onze begroting verwerkt hebben. Maar als je gaat kijken naar de scholen, is het ook zo dat er ook onderwijsgeld bij zit. Dus je kunt niet zo zeggen van dat is precies het geld. Het is meestal zo dat het 50-50 is. Wat wij eraan geven en wat de scholen ook zelf investeren. Dus dat varieert een beetje. Maar als je gaat kijken naar wat wij besteden aan onderwijs, is dat eigenlijk het ICO-budget. En daar zit alles in, inclusief cultuurmenu. Dus we zijn langzaam en zeker het budget van het ICO ombouwen naar het onderwijs op school. Zo wil je dat zien. Dat is het geld wat beschikbaar is.
Dat snap ik wel. Ik dacht misschien is er een bepaald bedrag dat bekend is wat er nou in
zijn. Ja, vroeger was dat wel zo. Ik dacht dat wij vroeger aan kunstmenu ongeveer 40.000 euro dacht ik. Hè? Dus toen was het meer geoormerkt binnen de begroting. En nu hebben we gezegd van nou de scholen betalen mee. We hebben een overeenkomst en deze middelen zijn beschikbaar.
Ik moet een beetje om de tijd gaan denken. Ik ga even overrechts. Mevrouw Lubbers.
Ja, toen mijn jongste dochter nog op school zat, toen kreeg ze regelmatig foldertjes mee van Sportpret. En daar maakte ze regelmatig gebruik van. En ik weet ook dat de deelname daaraan erg groot was. Kan je iets vertellen hoe de deelnemeraantallen liggen bij de cultuurpret? Want dat is pas van de laatste 2 jaar, dus daar heb ik zelf geen zicht op. Maar loopt dat een beetje?
Ja, het loopt wisselend, zeg maar. Je merkt, hè, ik weet nog... We hebben theater aangeboden in Zuid-Laren en het liep storm. We hadden 2 groepen vol met beide meer dan 15 kinderen. Nou, dat is heel goed. Maar afgelopen blok hebben we muzieklessen aangeboden. In Zuid-Laren was het weer minder. Dus het is nog wel wisselend hoeveel kinderen er meedoen, zeg maar. Hè? Maar je ziet wel... Je ziet wel dat het goed ontvangen wordt, zeg maar. Maar de precieze cijfers kan ik nu niet zo meteen zo ophoesten. Het moet ook nog wat meer groeien, denk ik. Ja, kijk, het is nu wel heel fijn dat je een website hebt dat mensen het altijd kunnen vinden. Ik vond met de flyer... niet alle kinderen nemen ze mee naar huis of lezen. Het wordt altijd gelezen. Maar goed, ik merk wel dat er animo voor is. Ja. Ja.
Ik had nog een klein vraagje. Ik lees dat door een moeizame samenwerking tussen partijen in MFA Terborg... Ja. is het aanbod daar nog niet van de grond gekomen.
Klopt.
Heb je daar al vorderingen gemaakt? Of loopt het nog moeizamer? Zit het door de gebruikers daar? Of houdt de school de boel af? Kan je iets daarover vertellen?
Ja, het heeft te maken met ruimtes. Na schooltijd heb je ruimtes nodig om de activiteiten te organiseren... Ik zou een aantal weken geleden bij een overleg zitten om daar nog eens een keer over te praten. En daar zit ik nu over 2 weken. Ja, dus dus daar zijn we wel nog steeds mee bezig. Ja.
Heer Pieters.
Ja, dankjewel voorzitter. Je noemde net Zuid-Laren met de theater wat een succes was. Maar dat bied je dan over heel Zuid-Laren aan? Alles komen?
Ja, in principe kunnen alle kinderen in Zuid-Laren daaraan meedoen. Hè? Maar ja, je hebt natuurlijk wel te maken met kinderen die of in schuilingsoord wonen of in een ander gedeelte van Zuid-Laren.
Maar je noemde net dat dat een succes was en je had je 2 groepen van 15, zei je.
Ja.
En met de muziek was het beduidend minder.
Ja.
En als ik dan denk dat er in Zuid-Laren een aantal scholen zijn er bij 700 of 800 leerlingen op zitten.
Ja.
En je hebt 2 keer voor de toneelgroep wat je een groot succes noemt en voor muziek is minder. Als ik dan procentsgewijs reken, dan denk ik toch niet dat we mogen spreken van een succes. Maar als je zegt beduidend minder, dan heb je over de hele populatie, blijven er 10 of 12 kinderen over.
Ja, ja, nou ja, ja.
Maar dan zou ik toch geen succes noemen als ik potentieel van 800 en er doen 12 mee. Daar zou ik wat voorzichtig mee zijn.
Ja. Ik denk dat je het ook de tijd moet geven, hè? Dat mensen denken van, we willen dit gaan doen en dit is leuk voor onze kinderen. Ja. Ja.
Wat de opstartfase is, het is naschools. En dus waar we ook mee bezig zijn, dat is met het hele schoolse beleid van 7 tot 7. En dat moet zich ontwikkelen. En dat past dit in, dat past sportactiviteiten in. Hè? En je ziet dat kinderen die in de buitenschoolse opvang zitten, vaak actiever participeren in dit soort programma's als kinderen die naar huis gaan. Dus het is ook een ontwikkeling. Hè? En dan kun je zeggen van ja, dat is niet zoveel, dat klopt. Maar het is er nooit geweest. En het gaat er eerst om wat je aanbiedt, dat het voorloopt, noem ik dat eerst maar even. Hè? En straks hopen we dat het zich gaat verbreden. Dus je moet het ook even vanuit die context bekijken. Ouders moeten ook gewoon daaraan wennen dat het kind op school bepaalde activiteiten kan doen.
Ja, daar ben ik volstrekt met u eens. Maar ik hoor hier wel meer dingen die mij verbazen. Als ik zie dat wij voor miljoenen een MFA in te bord neerzetten en ik hoor dat daar niet zo'n succes is. En ik hoor van de cultuurcoach dat ze geen gelegenheid heeft om gebruik te maken van de accommodatie. Dan denk ik dat we die mensen daar die gebruikers een MFA toch ook in moeten wijzen op het gebruik waar de MFA voor bedoeld is.
Ik denk dat het een beetje kort door de bocht is. Kijk, MFA Terborg heeft een groot ruimteprobleem op dit moment. Dat is u bekend. Hè. Dat moet eigenlijk fors uitgebreid worden. Er zitten ook knelpunten in het kader van de naschoolse opvang. Want daar gaat het met name om. Dat houdt in dat er eigenlijk de ruimte die beschikbaar zijn voor vervolgactiviteiten, maar beperkt zijn. Dat is een hard gegeven. En dat kun je niet zeggen dat mensen niet willen samenwerken. Het is een combinatie van en. Ja, en de sportactiviteiten vinden over het algemeen dus naschools in die sporthal plaats. Ja, en dan houdt het dan gauw op, dan zit alles basters vol. En daar zit natuurlijk discussie over. En dat is een lastige discussie, die is lang bekend. Of je onderwijsruimtes ook mag gebruiken voor de buitenschoolse opvang. Daar zit af en toe wat spanning op. Dat herken ik.
En als voorzitter, als ik nog een verwonderd puntje heb. En dat is met name over de MFA hier in Fries. Want u vertelt me verven dat u bezig bent met de bibliotheek en de kinderopvang. En als ik u eraan mag herinneren, en we hebben hier een besluit genomen in mijn beleving, omdat de financiële middelen niet heel groot waren, hebben we besloten dat de bibliotheek er niet in komt en dat de kinderopvang afhangt van particuliere mensen, particuliere bedrijven die dat gaan huren en die dat risico vol gaan invullen. Dus ik zou nog niet de voortvarend zijn, want je hebt best kans dat het er helemaal niet komt.
Nee, ik denk ook dat het niet eens heel belangrijk is of die mensen nou daadwerkelijk bij elkaar in een gebouw zitten. Maar een bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. In de kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. En je wil, dat is waar ik mee bezig ben. Ja, nou dat was eigenlijk gewoon toen ik hier kwam, toen zou die MFA er komen. Dus.
Maar ik wil ook even de heer Pieters corrigeren, die is wel heel stellig wat er niet komt. Het is niet gezegd dat de bibliotheek niet in de MFA komt, dat zeg ik maar even bij, dat staat er niet. En die andere instanties, dat is ook nog onderwerp van discussie. We hebben gezegd, al die instanties die met het kind in aanraking komen, moeten leren samenwerken op het gebied van bewegingsontwikkeling en cultuurontwikkeling. Dat is uitgangspunt geweest en dan moet je dat niet koppelen direct aan het fysieke gebouw, want ik denk dat het daar even niet om gaat. We hebben alle partijen bij elkaar gekregen in Fries, die werken allemaal hartstikke goed mee. Dezelfde programma's worden gedraaid op de Holtenhoek en de Vijverstee. Dus dat houdt in dat ze ook winnen om bij elkaar over de vloer te komen. En dat is allemaal winst in mijn ogen.
Dat trek ik ook niet aan twijfel. En ik maak er een combinatie met de MFA niet.
We gaan, heren, ook even gezien de tijd. We gaan hier weer langzaam de politieke kant op. Ik zag net al dat er geen vragen meer waren. Dan dank ik mevrouw Van Beek. En dan wil ik graag het woord geven aan de heer Nienhuis.
Dames en heren, ik ben uitgenodigd om een presentatie te geven over zowel bewoningsgeschiedenis als over particuliere archieven. Nu heb ik twee presentaties voorbereid en ik weet niet precies hoe lang of het zal duren. Maar u moet maar zeggen wanneer ik er een eind aan moet maken.
Ze zijn zelf uitgelopen hoor, dus het is eigen schuld.
Goed, het project Digitalisering Bewoningsgeschiedenis doen we in samenwerking met het Drents Archief. Het doel is om openbare registers van de burgerstand en de bevolkingsregisters van alle Drentse gemeenten te digitaliseren. Nu denk ik dat ik één sheet overgeslagen heb. Moet ik even... Nee, het was niet. Goed, ik ga verder. Het doel is het indexeren van gegevens van personen die we vinden in de bevolkingsregisters. Daarmee bereiken we dat alles toegankelijk wordt voor een breed publiek. En dat zal uiteindelijk allemaal gepubliceerd worden via een website, Drelias, en eventueel nog een website van alle Drentse gemeenten. Nou, ik ga er even dichterbij staan. Wie zijn nu de deelnemers? Het maakt deel uit van de culturele alliantie. De deelnemers zijn de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Dus waaronder de gemeente Tinalo. Het Drentse Archief is de initiatiefnemer van dit project. De voorbereidingen zijn al begonnen in 2009. Men wist eigenlijk eerst niet welk project we zouden gaan doen wat het digitaliseren betreft. En uiteindelijk is het nu pas in 2012 tot uitvoering gekomen. Onze gemeente die draagt eraan bij hetzelfde bedrag als de provincie Drenthe. Dat is dus €7.603. Op zich is dat niet zo'n heel hoog bedrag. Wij maken ongeveer 9% deel uit van het totale project wat het digitaliseren betreft. Hoe is dat nu in onze gemeente voorbereid? Eerst zijn alle registers die wij in huis hebben geïnventariseerd. Dat is van de oude voormalige gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren. Eerst begon ik te tellen met alle te scannen pagina's. Dat is een heel gedoe. Daar ben je wel even mee bezig. Dan kijken hoe de registers eruit zien. Dus de materiële staat van de bevolkingsregisters. Uiteindelijk bleken er twee te zijn die waren in zulke slechte staat dat ze eigenlijk niet in aanmerking kwamen om gescand te worden. Dus die hebben wij nog laten restaureren door een restauratiebedrijf in Apeldoorn. En daarna was het klaarzetten voor transport naar het scanbedrijf. Wat is nu de omvang van deze gemeente waar we gaan digitaliseren? Dat is 12 strekkende meter, dus zeg maar planklengte. En dat bestaat uit 78 registers en 14 kaartenbakken. Nou, het aantal scannen pagina's is geschat op 27.000 ruim. En het aantal scans zal ongeveer belopen 53.000. Ik verwacht, ik heb even een telling gedaan, dat het aantal personen wat we straks in de database kunnen vinden, is ongeveer 520.000. Dus dat is best een hoog aantal. En al die persoonsnamen zullen moeten worden ingevoerd. Wat verandert er nu? Tot nog toe zochten we altijd de persoonsnamen op in de oude indexen. Daar zult u zo een plaatje van zien. We maakten sinds 2001 gebruik van microfiches. Dat is straks ook verleden tijd. We zoeken straks de persoonsnamen op via de website Drelias. Misschien kent u die website wel van de burgerlijke stand, die wordt onderhouden door het Drents Archief. Tevens wordt niet alleen de persoonsnaam getoond, maar ook kunnen straks de scans worden bekeken waarop de persoon te vinden is. We hebben hier een origineel register van de oude gemeente Zuidlaren, van Dennenoord in dit geval. Dus zo ziet het register er nu uit. Hier ziet u een index zoals tot nog toe moest worden gezocht via de microfiches. Nou, op zich, er staat helemaal geen geboortedatum of iets dergelijks bij. Dus je wordt verwezen naar een deel- en bladzijdenummer en uiteindelijk nog een volgnummer. En dan moet je naar dat deel gaan zoeken. Dus dat duurt een beetje langer dan dat het in de toekomst gaat worden. Op naam wordt gedaan hoor, ja. achternaam, voornamen en geboortedatum. Hier ziet u een scan van een nu nog een andere gemeente. Zo zal het straks worden getoond op de website van Drenlias. Nou, de planning is zo ongeveer. We hebben de registers aangeleverd op 6 september. De indicering is aanbesteed en is gegund aan Alescon. En zal plaatsvinden tussen week 47 en week 20 van volgend jaar. Dat zijn meerdere gemeenten, niet alleen de gemeente Tinalo. En de publicatie van de gegevens en de scans wordt verwacht uiterlijk 1 september volgend jaar. Dan ziet u een voorbeeld van hoe alle personen worden geïndiceerd in een Excel-bestand. Dit is Drenlias op dit moment om te doorzoeken de website met betrekking tot Veenhuizen. Dus dat is eigenlijk dezelfde methode. En ik heb even op de naam Assis gezocht. En ik denk van nou, misschien zal er nog een bedelaar in Veenhuizen hebben gezeten. Hier ziet u een aantal familieleden mogelijk. Ik heb niet precies gezocht of dit... Wat zegt u? Veenhuizen, ja. Ja, ja.
Maar even terugstellen, de familieleden die hebben Veenhuizen gewoond, die waren beheerder op een boerderij.
Ah, dat heette in die tijd hoevenaren. Ja. Dus ja.
Dus het waren boeren.
Nou, dit is mijn eerste presentatie. Ik kom even met een tweede.
Maar tot welk jaar ga je? Tot 2012?
De registers worden toegankelijk gemaakt tot 1940. Dus alle registers die nu openbaar zijn. Dus we gaan niet verder met niet openbare registers. Nou, op dit moment is het zo geregeld wat de wet betreft, wet GBA, dat alle persoonsgegevens vanaf 1939 zijn niet openbaar. Dat is 75 jaar na 1994, dus de invoering van de wet GBA. Dus één ontsnappingsmogelijkheid, wanneer iemand overleden is, kun je in Den Haag bij het Centraal Bureau voor Genealogie een uittreksel vragen van een overleden persoon van de persoonskaart. Dus dat is een omweg en die informatie mogen wij dus als gemeente niet verstrekken. Goed. Dat begint over het algemeen in 1850. Dus persoonsnaam, dat zijn inwoners van de gemeente waarbij je de mutaties kunt vinden. Dat iemand hier binnen is gekomen en weer vertrokken naar een andere gemeente. Maar ook de personen die hier altijd hebben gewoond. En dan vind je dan hun beroep en al hun gegevens.
Maar ze zijn in 1811 al begonnen met het register van de burgerlijke stand.
Dat klopt. De burgerlijke stand begint in 1811, maar die worden wel door het Drentse Archief gescand. Alleen de gegevens staan al op Drenlias. Daar hoeven wij verder geen bijdrage aan te leveren. Ja, alleen het belangrijkste is dat de bevolkingsregisters nu echt toegankelijk worden gemaakt. Want het was tot nog toe toch een onontsloten gebied. Ik weet niet of die nu weer komt. Ja. Goed, nu hebben we het over de particuliere archieven die wij in huis hebben. In 2008 is door het college een nota-acquisitiebeleid vastgesteld. Op dat moment was de vraag van, willen we ook binnen deze gemeente het erfgoed van de verenigingen, dan met name archieven die zij beheren, ook gaan bewaren en toegankelijk maken. Daar is toen een besluit over genomen. Die ontwikkeling heeft zich sindsdien doorgezet. Daar noem ik straks een paar voorbeelden van. Intussen is binnen de Drentse gemeente een discussie ontstaan. Wat is nu belangrijk om te bewaren? En daar heeft de Drentse Archief een kleine notitie over opgesteld, gewaardeerd verleden. Binnenkort zal een werkgroepje verder gaan om over een onderdeel daarvan, de collectievorming van archieven, te spreken. Dat zal waarschijnlijk na 1 januari gebeuren. Want je hebt bij de gemeente veel particuliere archieven, maar ook bij het Drentse Archief. Dus je wilt van elkaar graag of met elkaar afspraken maken van wie wat gaat beheren. Goed, hoe werkt nu het acquisitiebeleid van de gemeente Tinalo? We doen aan passieve acquisitie. Als we een actieve acquisitie zouden doen, dan zou onze archievenbouwplaats, die hier onder de raadzaal zich bevindt, nu al lang vol zijn. Dus we kijken gewoon wat wordt er aangeboden en kunnen we daar iets mee. Gaan we daarmee akkoord, dan wordt een bewaarovereenkomst opgesteld. Dus dat is zeg maar een contract. Het is bruikleen of schenking. Bruikleen vindt over het algemeen plaats voor een periode van 10 jaar. En dan met eventueel stilzwijgende verlenging. Wil iemand er vanaf of wij willen er vanaf, dan zullen we een half jaar voor die tijd dat moeten aangeven. We hebben ook enkele schenkingen ontvangen en dat is natuurlijk permanent. Als het om kosten gaat, is het voor verenigingen gratis. En voor bedrijven, als die ons zich aanbieden, dan moeten zij een prijskaartje betalen. Dat wil zeggen per strekkende meter. Dat brengen we dan in rekening. Tot nog toe heeft zich nog geen bedrijf gemeld. In elk geval... het is geen big business, nee. Dus we kunnen er nog niet geen geld aan verdienen.
Mag ik wat vragen tussendoor?
Ja.
Maar jullie zijn altijd passief. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel eens actief een archief hier naartoe wil halen. Van ik noem maar eens een melkfabriek in Bunnen, van hoe dat vroeger was of zo.
Dat zouden we
ik kan
graag,
me voorstellen dat je niet altijd af moet wachten.
Nee, kijk, persoonlijk als archivaris zou ik natuurlijk het liefst zoveel mogelijk acquireren. Dat is gewoon ons beroep om en dan toegankelijk maken. Maar ten eerste, de ruimte is er niet, hebben we niet genoeg. En ook de tijd niet om het toegankelijk te maken. Dus, want vaak is het zo van, in het beleid is opgenomen dat degene die het aanbiedt het ook toegankelijk moet maken. Maar dat is vaak best moeilijk om dat te gaan doen. Dus dan komt het weer op mij bijvoorbeeld aan of een collega die dat dan zou moeten doen. Dus vandaar dat we op dit moment nog steeds een beetje passief daarin zijn. Maar ondanks die passiviteit is het toch zo'n... Nou is het gegroeid van zo'n 20 strekkende meter tot 50 de afgelopen 8 jaar, zeg maar, zolang we hier zitten. Dus strekkende meter, nou, gewoon planklengte, hè? Dus, maar goed, als u zou... Daar komen we zo op een aantal. Nou, de toegankelijkheid is dan via inventarislijsten. Dan krijg je zo een paar voorbeelden van te zien. Dan worden ze beschikbaar gesteld aan het publiek. In de overeenkomst staat ook wat openbaar is en wat niet. En over het algemeen worden alleen strikt persoonlijke gegevens, zeg maar, niet onmiddellijk aan de openbaarheid prijsgegeven. Dat wordt verder in de contract afgesproken. En het archief wordt vermeld op de website. Nou, de belangrijkste aanwinsten van 2009 tot 2012, sportvereniging Actief, familiearchief Hesselink, collectie van Jonkman Broekema over het Noordersanatorium en de Kraus Groeneveld Stichting. Die zal ik even wat uitwerken. Nou, sportvereniging Actief, dat is gewoon een overzichtje van hoe zo'n archief in elkaar zit, welke afdelingen erbij horen. Van al deze afdelingen is een deel van het in het archief te vinden. Nou, hier een voorbeeld van wat er in het archief zit, heb ik hier ook even ter inzage gelegd. Een clubblad waarvan het redactieadres onbekend is. Dat vond ik op zich wel aardig, van waar moet je stukjes inleveren? Dan het familiearchief Hesselink, best een leuk familiearchief, waarvan ook de oudste akte die wij nu in huis hebben uit 1648 nu in bruikleen gekregen. Van de stichting All Ale. Daar bevinden zich dus akten in. Noemen we verzegelingen van voor 1811. Familieregisters. Vaak zijn het stambomen van de familie met allerlei uitgebreide gegevens. En familiefoto's. Verder over de huizen en landgoeden in Eelde Paterswolde. Familie Hesseling was een hele rijke familie met veel grote huizen. En op basis van dit archief is dan door Jan ten Pas een boek gemaakt. Dus een archief kan ook dienen voor een publicatie. Nou, dit is een voorbeeld van zo'n akte, een verzegeling uit 1744 met nog een zegel eraan. Vaak van degene die de akte heeft opgemaakt, een notaris of van het schuldambt. Dan hebben we de collectie van mevrouw Jonkman-Broekema van het Noordersanatorium. Haar man en zij zijn eigenaar geweest van het Noordersanatorium. En via een tip kwam ik in contact met deze mevrouw. En we hebben het archief bij haar thuis opgehaald en toegankelijk gemaakt. En het leuke daarvan is dat zij vooral over tekeningen beschikte van niet doorgegaande ontwerpen van het Noordersanatorium. En eentje daarvan heb ik hier liggen. En daar ziet u dus ook nog een foto van. Dat is over allerlei informatie over aanwijzingen als Rijksmonument. Foto's die zij hebben betrokken van monumentenzorg. Foto's van maquettes. En ook weer basis voor een boek. Kijk, hier ziet u het eerste ontwerp. Wanneer je die tekening die hier ook ligt bekijkt, is het qua lengte bijna net zo'n groot gebouw als ons huidige gemeentehuis. En die toren die kunnen wij hier ook nog wel, als we ruimte tekort krijgen. Ja, dus het is een prachtig ontwerp. Ik vond het zelf ik had niet gedacht dat in 1933 al zo'n ontwerp gemaakt zou zijn. Dan de Kraus-Groeneveld-stichting. We hebben al eerder ontvangen het archief van de oprichters van het echtpaar Kraus-Groeneveld. Ook het beheer van het hele landgoed, de boekhouding, activiteiten, jaarverslagen, etc. Ook hier is weer een boek over verschenen. Nogmaals van Jan ten Pas, een hele actieve historicus. In het archief staat een prachtige kaart van de omgeving van het landgoed Vosbergen uit 1910. En dat is nu echt een aanvulling voor ons gemeentearchief. Nou, is het voorbij. Dat was het.
Ik kijk nog even snel rond. Nou, dat is blijkbaar heel erg duidelijk. Dan dank ik de heer Nienhuis, meneer Assies. Kijk.
Op basis van de zeker waar.
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
Ik ben
Kun je even de microfoon gebruiken? Want de camera staat ook aan.
Ik was even benieuwd als lid van de expositiecommissie waar wij onder vallen op bladzijde 15 qua financiën. Is dat onder cultuurbeleid of...
Nee. In het derde blokje, het middelste blokje, exposities, presentaties en activiteiten, kunst en cultuur. Ik denk exposities, presentaties, dat het hele bedrag is.
Nou, als dat zo is, dan ben ik heel erg verbaasd, want dan gaat het dus fors omlaag.
We vullen het aan uit de pot activiteiten, kunst en cultuur.
Op het derde blokje bedoel je?
Ja.
Ja, de eerste.
Oké. Waarom is dat zo gedaan?
Nou, wij willen het geld niet te specifiek oommerken. Dus dat houdt in dat wij kiezen voor een basisbudget in het kader van de begroting. En activiteiten, en dat geldt voor heel veel activiteiten, worden gefinancierd dus uit nummer 1 van blokje 3.
Nou ja, ik had altijd begrepen dat wij een structurele subsidie kregen van 4000 euro op jaarbasis.
Nee.
En dat was al heel minimaal voor wat we er allemaal voor doen. Dus ik ben een beetje verbaasd dat dat dan naar beneden gaat, naar 1219 euro.
Nee, het gaat niet naar beneden.
Nee, ik begrijp het, want het wordt aangevuld.
Ja.
Maar is de...
Nou kijk,
ik snap het nog niet.
In de evaluatie heeft u ook kunnen lezen dat er afgelopen periode ook het budget naar beneden gegaan is voor kunst en cultuur. En op deze manier hou je een aantal activiteiten in de been. Er zijn keuzes gemaakt. Het ICO moet structureel fors inleveren de komende jaren. Hetzelfde geldt voor de bibliotheek. En dat houdt in dat je budgetten soms iets anders moet inzetten om het in de benen te houden. Zo moet u dat zien. Dus ik probeer gewoon door deze manier van werken de flexibiliteit erin te houden. Zo moet u dat zien. Als je dat allemaal te sterk gaat oormerken, houdt in dat je die mogelijkheden niet meer hebt.
Goed, we moeten er nog maar eens over hebben dan. Want wat dat dan betekent voor hoe wij om moeten gaan met het...
Het budget blijft in jullie geval het budget wat jullie tot dusver hebben.
4.000
euro.
Ja, dat klopt.
Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Dat staat niet ter discussie.
Oké.
Okay. Ja?
Ja, dank u.
Niemand meer. Dan bedank ik alle aanwezigen en dan sluit ik om 9:45 deze informatiebijeenkomst. Mijn dank.